Vreemd. Ik stond hier gisteravond, geloof ik, over broeder David te praten. En hier verschijnt hij vanavond op het podium. Wel, dat is verbazend fijn. Broeder David, we zijn blij u hier in Chicago te hebben. En het is prettig uw broeders achter mij hier vanavond te hebben. En de ondersteuning in gebed te weten. De boodschap van de Heer. Wees voortdurend in gebed voor mij. Het is fijn hier vanavond weer in de gehoorzaal te zijn, die zo prachtig van stoelen is voorzien, en om bij de mensen te zijn. En we zijn in verwachting bij het zien van de werking van de Heilige Geest, dat Hij vanavond opnieuw onder ons zal komen. We hebben zeker elk uur van deze dienst ons verblijd hier te zijn. Er is sinds afgelopen zondagavond, of afgelopen zondagmiddag liever. We hadden zo'n prachtige, wonderbare tijd. En de Heilige Geest heeft grote dingen in ons midden gedaan. We hebben Hem de zieken zien genezen, wonderen zien doen, mensen zien redden en Hem gevuld zien worden met de Heilige Geest en grote dingen zien doen. Wat zouden we Hem nog meer kunnen vragen dan dat? En wat we Hem hebben zien doen? Ik ben zo blij te weten dat we in de laatste dag leven. En als predikers van het evangelie hebben wij, naar ik geloof, het voorrecht tot de uitverkorenen van God in de laatste dagen te spreken. En wat een voorrecht is dit voor ons predikers om dit voorrecht vandaag te hebben, hier op aarde te staan en te spreken tot het laatste gemeentetijdperk, de laatste gemeente. Ik geloof dat werkelijk met heel mijn hart, dat wij nu spreken tot het laatste gemeentetijdperk. Het zal tenslotte eindigen in de Laodiceaanse gemeente. En dan zal Jezus komen en het zal allemaal voorbij zijn. En ik zal blij zijn wanneer dat gebeurt. Ik voel me als Johannes vanouds. Ja, amen, kom Heer Jezus. Hij zei, ja, amen, ik heb er zo ongeveer genoeg van gezien. Ik ben rondgegaan en het ziet er naar uit, in plaats van dat het beter gaat, dat de wereld steeds goddelozer wordt. Dus ik denk zoals Johannes zei, ja, amen, kom Heer Jezus. Dan zal alles voorbij zijn. En ik ben, kijk, ze hebben nog steeds dit kleine boekje liggen van het visioen, dat gedrukt is. En telkens als ik eraan denk, brandt mijn hart om verder voorwaarts te gaan in de samenkomst. Om direct iets te doen, omdat het zal niet lang meer duren, totdat wij misschien geen tijd meer hebben iets te doen. Dus willen wij het nu doen, terwijl we het kunnen. Mogen de Heer vanavond zijn zegeningen opnieuw eraan toevoegen. Morgenochtend wordt het zakenlieden ontbijt gehouden. En naar ik geloof op deze verdieping hier, ik geloof dat ze, het is al aangekondigd, dat er morgen een zakenlieden ontbijt zal zijn. En ik geloof dat het publiek daartoe is uitgenodigd. Als u komt, zal het ons een grote vreugde zijn. En het valt mij te beurt, als het God behaagt, morgenochtend te spreken. Een van de sprekers tenminste aan het ontbijt. En ik vertrouw dat de Heere ieder van ons wil ontmoeten. En als u nog nooit naar een van deze ontbijten bent geweest, enige van uw zakenlieden hier van de stad, zou u zeker goed doen om te komen en te horen wat God voor andere zakenlieden heeft gedaan. U mag misschien een voorspoedig mens zijn, zover het uw zaak betreft. Maar wij gaan u niet iets introduceren om u een betere, of liever om uw zaak te verbeteren. Wij proberen u iets te presenteren dat u zal verbeteren. Dat is Christus, ziet u? De Christus. Zolang ik onlangs op een avond zei dat de kerk lang geleden haar programma heeft verloren, toen ze zich met de wereld probeerden te meten, met onderwijs en met vertier en met amusement enzovoort. We zullen ons nooit met hen kunnen meten. De kinderen van de nacht zijn knapper dan de kinderen van de dag. Ze zijn wijzer, dat zei Jezus, en wij zouden ze nooit het amusement kunnen geven. En bovendien is het evangelie geen schittering, maar een gloed, ziet u? Het is een gloed, zacht en aangenaam. En er is alleen één ding wat wij hebben en de wereld niet heeft en niet kan hebben, tenzij ze één van ons kan worden. Wij hebben Jezus. Dat is het. Wij hebben Jezus. We zijn niet zo knap als zij. We zijn niet zo ver in wetenschap gevorderd. Daar weten wij niets van. Wij proberen niet met hen een gelijke tred te houden door een betere opleiding te hebben of betere scholen of zoiets. Met te zeggen, onze kerk heeft deze school enzovoort. Dat is goed in die richting. Maar wij hebben Jezus. Dat proberen wij tot de wereld te brengen. Jezus Christus. En Hij is de Zoon van God en Hij is onze Verlosser. En wij kennen Hem in de kracht van Zijn opstanding. Dat is de echte zaak. Nu, sommigen van ons zijn, wel, wat mijzelf betreft, ken ik misschien Zijn boek niet al te best. Maar hem ken ik werkelijk goed. En dat is, hij, alles wat ik moet weten is hem te kennen. Zijn boek te kennen geeft u geen eeuwig leven, maar hem te kennen is leven. Hem te kennen, de persoon van het boek, is leven. Nu, morgenavond verwachten wij, zo de Heere wil, opnieuw nog een genezingsdienst te hebben. En dan morgen of zondagmiddag wordt deze samenkomst beëindigd. En dan vertrek ik naar het noorden van British Columbia, en Dawson Creek, en Grand Prairie, en Fort St. John. En door dat deel van het land daarboven, gedurende misschien de rest van de zomer. Wees dus in gebed voor ons en we hopen u bij het ontbijt in de ochtend te zien en tijdens het verdere verloop van de samenkomst. Nu, en u, vreemdelingen, vergeet nu niet al deze broeders hier op het podium vanavond. De reden waarom zij hier zitten is omdat zij voorgangers zijn van ditzelfde evangelie. Zoek waar hun kerken zijn en vul die zondagochtend op voor hen die tot een bijzondere bijeenkomst. We hopen dat het werkelijk een echt goede opwekking achterlaat die door de hele stad gaat totdat Jezus komt. Nu, kleine Jozef hier, Bozé. Hij vertelde mij altijd dat jaren geleden, we zaten op een dag bij de Lakeshore Drive en hij zei in zijn gebroken Engels, Brother Branham, altijd had ik een gevoel in mijn hart dat ik Chicago geschud wilde zien. Ik wil Chicago zien schudden. Hij zei, jaren geleden kwam ik uit New York om hier Chicago te zien schudden. Onlangs, op een ochtend, net voor mijn interviews, gebruikte ik mijn ontbijt met Jozef. Ik heb altijd veel van hem gehouden. En toen zei ik, broer Jozef, uw groot verlangen is vervuld. Alleen geloof ik niet dat u het begrijpt. Zie, wanneer je spreekt over een stad schudden, een land schudden, betekent dat niet dit atoomvoer dat hier buiten rondloopt. Dat betekent de gemeente. Het is de gemeente die geschud moet worden, niet de kerkelijke groep, maar het lichaam van Christus. Dat is degene die wordt geschud en weer in orde wordt gebracht. En de Chicago groep weet dat ze zijn geschud. Dat zij in de laatste jaren echt zijn geschud. In de laatste 6 of 7 jaren. Hoe grote mannen van God naar deze stad zijn gekomen en tot de uitverkorenen gepredikt hebben en tekenen en wonderen en mirakelen hebben plaatsgevonden, zodat zij geen excuus heeft. Absoluut. Zij is zonder excuus. Het betekent bekeren of omkomen, dat is alles. Wel nu, u die alles bijhoudt van de of teksten opschrijft, zoals wij het uitdrukken, ik heb hier vanavond een paar teksten en aantekeningen opgeschreven over een klein onderwerp dat ik tegen 11 uur moet hebben doorgenomen, of een beetje later. Dus, gisteravond, dank u, dat is aardig van u. Elke avond heeft Billy gezegd, wanneer u naar Chicago gaat, wil ik zien of u het redt om 1 avond om 9:30 klaar te komen. Ik wil zien of u het kunt. Oh, zei ik, dat is makkelijk. Ik weet dat ik elke avond 20 minuten ga prediken. Elke avond wanneer hij naar buiten komt, zegt hij, hoeveel zat u er vanavond naast? Zei hij, oh, niet meer dan 1 uur of 2 of zoiets. Maar ik weet niet erg veel, maar ik hou er gewoon van om te blijven vertellen wat ik weet. Dus tot het doordringt. Een oude voorganger ging eens naar een kerk, en ik weet dat dit geen plaats is voor grappen, ik bedoel dit niet als een grap, maar enkel zodat ik de gedachtegang voor een ogenblik kan wijzigen. Hij ging naar de kerk en predikte de eerste avond over bekeer u. De tweede avond dat hij predikte was over bekeert u. De derde, vierde, vijfde en zesde avond predikte hij over bekeert u. Wel, dat was goed. Dus riepen de oudsten van de kerk hem en zeiden, dokter, wij waarderen uw boodschap over bekering, maar 6 avonden achter elkaar hebt u over hetzelfde onderwerp, dezelfde boodschap van bekering gepreekt. Zei, ja, dat klopt. En zei, hebt u geen andere boodschap? Hij zei, oh ja, maar laten ze zich eerst allemaal bekeren, dan spreek ik over iets anders. Dus dat is het, nadat ze zich allemaal bekeerd hadden, dan zou hij iets over iets anders gaan prediken. Dat is een tamelijk goede filosofie, begrijpt u? Berouw hebben tot we allemaal bekeerd zijn, dat zou goed zijn. Ik ben er zeker van dat we daar al lang moesten zijn. Staat u open, 2 Koningen, het 3e hoofdstuk, daar wil ik lezen, het 15e vers. Nu dan haalt mij een citerspeler. En het geschiedde, toen de citerspeler speelde, dat de hand des Heren op hem kwam. En als ik daaruit een tekst zou willen nemen, zodat ik een samenhang kan krijgen, zou ik hier dit onderwerp kunnen nemen, in de geest raken. Het was een hele verandering die daar in Palestina in die dagen plaatsvond. Er was iets geweldigs gebeurd. Een voorname, aanzienlijke profeet werd weggenomen, opgenomen in heerlijkheid. En het is een groot verlies voor de gemeente wanneer een groot man zoals hij er tussenuit wordt gehaald. Maar wat een vertroosting zou het de natie gegeven moeten hebben, welke toen de gemeente was, om te weten dat deze man, die tot hen gezonden was om God te vertegenwoordigen, naar huis was gegaan zonder zelfs te sterven, die weggerukt werd en opgenomen werd. Elia was een schitterend type voor deze dag. Misschien een beetje ver van de gebaande weg van enige mannen die de Bijbel beter kennen dan ik, maar ik geloof zo'n beetje dat er een boodschap in de laatste dagen zal wezen, zoals die van Elia. En die Elia, gelijk in de gemeente, zal niet sterven, maar veranderd worden, opgenomen. Vuur zal haar opnemen in de heerlijkheid. Het Pinkstervuur zal haar in de opname wegnemen. In ieder geval baant God altijd een weg voor zijn gemeente. Wanneer hij met de ene man klaar is, heeft hij een ander wachtend. En God neemt wel zijn man, maar neemt nooit zijn geest weg. Hij heeft altijd iemand anders waarop hij zijn geest kan leggen. En het is vreemd, maar door de Bijbel heen heeft hij nooit twee profeten, hoofdprofeten, tegelijkertijd in werking gehad. Hij heeft altijd één profeet gehad. Wanneer hij dan met diegene klaar is gekomen, neemt hij hem weg en stelt een ander in zijn plaats. Dat is wat hij heeft gedaan. Hij heeft alleen boodschappers verwisseld, maar het was dezelfde geest. Elia en Elisa. En wat zou ik graag tijd hebben gehad er vanavond op in te gaan, om op te merken dat toen God de oude vermoeide profeet van het veld riep, hij had tegen Izebel en haar wereldse groep gepredikt, en Ahab en zijn leiders en predikersgenootschappen uitgevoederd en van alles totdat hij vermoeid was. En God zou hem thuis halen, dus bracht hij hem naar de rivier. En voordat hij dat deed, wilde hij iemand zalven die diezelfde boodschap zou nemen. Ziet u, dezelfde boodschap moest blijven. Dus ging hij heen en wierp zijn mantel over Elisa heen. En Elisa, nadat hij de mantel van Elia aan had gehad, hij moest deze hebben teruggegeven. Hij had hem zojuist over hem heen geworpen en hij moet hem deze weer hebben teruggegeven, want hij viel van zijn schouders af toen hij opvoer. We ontdekken nu dat Elia probeerde hem te ontmoedigen. Hij zei, wacht hier, omdat de Heer mij ergens anders heen heeft geroepen. En toen ontdekte hij dat hij naar drie stopplaatsen ging. Naar Gilgal en verder omhoog naar de school van de profeten in Jericho. En toen benedenwaarts naar de rivier en hij stak met hem de Jordaan over. En als wij opmerken, toen wij verleden zondag over Abraham en zijn zaad na hem predikten, ontdekten wij dat hij Abraham drie kruispunten gaf. Door rechtvaardiging, hem roepend in het 12e hoofdstuk, in het 15e hoofdstuk door het bloedoffer, wat heiligmaking was, in het 17e hoofdstuk door zijn kracht uit zijn lichaam te zuigen, de Heilige Geest in Abrahams lichaam te gieten, om hem te versterken voor de komende zoon. Zoals hij bij de gemeente deed, zo deed hij bij het zaad van Abraham, rechtvaardiging door Luther, heiligmaking door Wesley, de doop van de geest door de Pinksterbeweging, toen de plaatsing van de zoon die gaven in de gemeente gaf, toen verschijnend in de vorm van, hij was God in het vlees, zichzelf manifesterend door de geheimen van het hart te weten en wat Sarah in de tent achter hem deed. Hoe die kruispunten en die kerken precies eender op dezelfde plaats te zien komen. Hoe hij daarna het lichaam van Sarah en Abraham moest veranderen in die boodschap, na die boodschap om de beloofde zoon te ontvangen. En dit heeft hij aan deze gemeente gedaan, voerde haar door dezelfde zaak heen. En het volgende is nu een verandering, in een moment, in een oogwenk en gaan. En we zullen een veranderd lichaam moeten hebben. Wel nu, Sarah en Abraham konden in dat soort lichaam de beloofde zoon niet ontvangen. Ze waren 100 jaar oud. Hij moest hun lichamen veranderen, niet hen zozeer terugbrengen tot ze jong waren, wat hij deed, maar ze ook veranderen, omdat ze anders geworden waren zoals ze eerst waren. Maar hij veranderde hun lichamen zodanig dat ze de zoon konden ontvangen. Nu zijn we het volgende voor de gemeente aan de orde komen, een veranderd lichaam. Niet zozeer dat wij oude mensen verjongd worden, dat zullen we ook, en we zullen daar jong zijn, absoluut, maar we moeten een veranderd lichaam krijgen om je zoon te ontvangen, omdat wij hem in de lucht gaan ontmoeten. De opname zal komen, een verandering in een ogenblik, in een oogwenk. Nu, we zien dat God Elisa door hetzelfde proces liet komen. Drie verschillende stadia. En nadat hij de school had verlaten, naar de Jordaan ging en de Jordaan overstak. Toen had hij een dubbeldeel van Elia's geest op hem gekregen. Nu, Jezus heeft gezegd, deze dingen die ik doe, zult gij ook doen. Meer dan dit zult gij doen, want ik ga naar de Vader. Het is een beeld van Christus en de gemeente. Christus werd opgenomen en dezelfde geest die op Christus was, kwam op zijn gemeente. Nu, waar Christus slechts in één plaats kon zijn om te prediken, kon hij nu in zijn gemeente universeel over de hele wereld zijn om te dienen. Denk eens in, we zijn vanavond hier in Chicago met Christus dienende. Daar in Philadelphia, Christus predikend. Afrika, Japan, Azië, Europa, overal. Mensen worden op dit ogenblik rondom de wereld door de kracht van God genezen. Mensen ontvangen bij dozijnen de Heilige Geest op dit moment. Zie, over de hele wereld. Een dubbel deel. Zijn geest uitgestort in de laatste dagen. Zodra de school van theologie op de berg van Jericho bij zijn terugkomst Elisa zag oversteken en zij het wonder dat hij deed zagen, precies zoals Elia deed, zeiden ze, de geest van Elia rust op Elisa. En vervolgens ontdekken we dan dat de mensen wisten dat de geest van God op deze profeet was. Dus raadpleegden zij hem of hij niet een wonder voor hen zou willen doen voor het goede doel. Ze zeiden, wij hebben hier een prachtige stad, gevestigd op de heuvel, en het uitzicht is mooi en het is een fijne plaats voor een school enzovoort, zoals Elia gebouwd heeft, maar het water hier is bitter. En ze hadden een nieuwe bron nodig. En natuurlijk waren zij aan het veranderen en ze moesten een nieuwe bron geopend krijgen. Dus je kunt geen nieuwe wijn in oude flessen doen. Het zou ze laten barsten, begrijpt u? En ik geloof dat het vandaag ook zo'n dag is dat we een verandering van water nodig hebben. We hebben een beker zout nodig, een nieuwe aardebeker met zout waar nooit eerder iets in heeft gezeten. En gewoonlijk doet God dat, laat ergens een klein persoon opstaan die niets weet en laat hem een beker zout in een oude kerkelijke vijver gooien. En voor men het weet is het allemaal weer zoet geworden. Een andere opwekking, de Heilige Geest die op iedereen valt en overal heen gaat. Dat is wat wij nodig hebben vanavond. Dat is wat we opnieuw nodig hebben. Nog een handje zout, gelooft u ook niet, om het water wat zoeter te maken. Herinner u, hij nam een splinternieuwe beker, waar niets in gezeten had, en deed er zout in. Nu, zout is een smaakmaker als het verbinding maakt, maar het moet eerst daarmee verbonden worden. Het moet zijn verbinding maken. Wel nu. Destijds, in de politieke wereld, daar had zich ook een grote verandering voorgedaan. Daar was een man, Ahab geheten, gestorven. En zijn zoon, Joram, regeerde in zijn plaats. Hij was ongeveer net zoals ik denk zijn vader Ahab. Hij had een paar dingen rechtgetrokken, maar werd erger in andere dingen. En zo is het ongeveer weer. Wanneer wij een nieuw systeem opbouwen, we halen een paar dingen weg van wat het oude systeem niet had, en doen er iets in wat wellicht erger is, en zo gaan we maar verder. Maar zo is het gebeurd gedurende deze tijd. Zo sprak ik een paar avonden geleden over Jozefat, die Ahab kwam bezoeken om een verbond met hem te sluiten. En hij kwam in verkeerd gezelschap. Wel nu, het is vreemd dat Jozefat nog steeds koning in zijn 18e regeringsjaar, toen Joram Ahabs plaats had ingenomen, kwam Jozefat daarheen, Joram liet hem komen omdat hij in problemen was gekomen. Jozefat keerde regelrecht weer terug in het verkeerde gezelschap. Is het niet vreemd dat wij die dingen doen? Men gaat regelrecht van de wal in de sloot. U ziet het mensen doen als zij komen naar voren en beginnen God te dienen. En dan, voor u het weet, gaan ze terug de wereld in. De Bijbel zegt, zoals een hond gaat naar zijn uitbraaksel en een zeug naar de modderpoel. En de hond behoorde te weten dat als het uitbraak van hem ziek genoeg maakte om het de eerste keer eruit te laten komen, het de tweede keer hetzelfde zal doen. En als de zonde van de wereld een mens eenmaal doet beseffen dat hij verkeerd is en hem berouw laat hebben, zal het eveneens de tweede maal zo zijn. Waarom dus toch daar niet daar vandaan blijven? Als het je ziek maakte en u werd ervan verlost, blijf ervan weg. Blijf uit de buurt van enige schijn van kwaad. En we ontdekken dat dit de wijze is waarop het toch gaat. En we hebben het gewoon. En we hebben het altijd gehad. Dus geloof ik dat we er precies mee doorgaan. Maar ik stel me voor dat Jozef had dacht, wel, ik ga kijken, misschien is deze nieuwe voorganger, Joram, anders. Hij zal een beetje anders zijn dan de oude voorganger. Toch we ontdekken dat hij wel een nieuwe voorganger was, maar hetzelfde oude systeem had. Hij had alleen wat nieuwe dingen toegevoegd. En voerde enkele nieuwe programma's in die het oude systeem wellicht niet had. En dat hebben wij vandaag, geloof ik, heel wat gedaan, vrienden. Dat hebben we. En bij Pinkstermensen, dat is een groot aandeel van wat wij hebben gedaan. We hebben het oude systeem genomen. En proberen een nieuwe opwekking te beginnen. Maar al gauw, weet u, keren we om en voeren met de nieuwe opwekking precies het oude systeem weer in. En dat verscheurt de zaak. Hier niet lang geleden, toen de opwekking in de Pinksterkringen begon, brak er iets uit wat men de letter rain, de laatste dag regen, noemde. Wel, ze trokken uit naar verschillende plaatsen. Ze zeiden, we zijn niet georganiseerd. En men kwam tot de ontdekking dat zij strenger georganiseerd waren dan de anderen. Zie, u kreeg het oude systeem terug met een nieuwe voorganger. En het werkte gewoon niet. Dat is alles. En het brengt de hele zaak in verwarring. Dan bent u allemaal helemaal verscheurd. Dus dat gebeurde hier. Jozefat ging erheen om de nieuwe voorganger Joram te zien. En dacht misschien zijn systeem te bekijken om te zien wat hij had. Maar het was slechts een middel om hem opnieuw in moeilijkheden te brengen. En dan met al de uiterlijke vertoning en alles wat hij hem had te bieden, ontdekken we dat zij 7 dagen gingen zonder de Here te raadplegen, zonder zeker te weten dat God in hun midden was. Nu, dat is de narigheid. We starten met die dingen, maar blijven nooit stilstaan om te ontdekken of het werkelijk de Heer in ons midden is of niet. Of dat het een of andere soort emotie is, of een of andere opwinding, of een of ander dwaas systeem of zoiets. We behoren de zaak uit te zoeken om te zien of het God is of niet. Ik denk dat we daar onze fouten maken. 7 dagen waarin de gemeente gereisd heeft en we ontdekken dat in de tijd van 7 dagen wij het als vanzelfsprekend aannamen dat God bij ons was. Wat deden we? Vanzelfsprekend aannemen, oh, we gaan lid worden van de kerk, God is erin, daar is geen twijfel aan. Onderzoek en ontdek of God erin is of niet. Jezus zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Tekenen, wonderen, mirakelen. En wanneer wij onze kerken zien afkoelen en die dingen niet zien gebeuren, u moet wachten tot u een speciale evangelist of zoiets in uw stad krijgt, dan moet er op een paar tamboerijnen worden geslagen om een beetje emotie omhoog te brengen. God is daar niet in. Nee, ik zeg u dat wij vandaag opnieuw een terugkeer naar de oude Bijbel nodig hebben. Terug naar de ouderwetse Pinksterleer van de Bijbel. Terug naar de Heilige Geest. Terug naar de kracht van God. Terug naar de gebedssamenkomsten die de hele avond duren. Waar men hongert en dorst naar God. Dat is wat wij vanavond nodig hebben in onze kerken. Om dat in onze systemen te brengen. Ze ontdekten toen bij hun 7-daagse reis dat het hen tenslotte naar een woestijn bracht. En wij ontdekten hetzelfde. We hebben 7 gemeentetijdperken gehad en we leven nu in het 7e gemeentetijdperk. Wat hebben wij gedaan toen er een opwekking uitbrak? We maakten een systeem en vormden ons tot een kleine groep hier. Die zei, we geloven dit en we willen met die groep niets te maken hebben. En die groep daar maakte een kleine groep in orde. Ze wilden niets te maken hebben met deze groep hier en ze begonnen zich druk te maken en te bekvechten met elkaar. En nu ontdekken we, te midden van dit alles, dat we ongeveer 7 dagen zijn gegaan zonder God in ons midden te hebben. Ja, Wel nu, de profeet zei dat er een dag zou zijn die geen dag of nacht genoemd zou worden. Het zou een soort droefgeestige, sombere dag zijn. We hebben zo'n soort dag gekregen. We hebben een dag gehad gedurende de laatste 2000 jaar waarin we samenkomsten hadden en Jezus aannam als Gods Zoon en onze Redder. We hebben God grote dingen onder ons zien doen, maar toch is het een lange tijd geweest sinds het Pinksterlicht. 2000 jaar vormden wij organisaties, bouwden grote scholen, hadden systemen. En ontdekten hier in het zevende gemeentetijdperk, we ontdekken dat we iets gemist hebben. Er is iets verkeerd. We zien dat we in een woestijn zijn geraakt en alle vruchten zijn verdroogd. Dat is wat de Pinkstergemeente vandaag heeft gedaan. Het heeft zichzelf zo strak georganiseerd tot de een zich tegen de ander heeft gekeerd, tot we ontdekten dat alle vruchten zijn uitgedroogd. We hebben geen liefde, vrede, vreugde, lijdzaamheid en gemeenschap meer die we behoorden te hebben. Zoals zij die in het begin hadden, de vruchten zijn in de woestijnen allemaal verdroogd. 7 dagen van gaan zonder de echte levende God te vinden. We zijn weggedwaald met kleine ismen. God gaf Luther rechtvaardiging, hij dwaalde ermee af. Hij gaf Wesley heiligmaking, hij dwaalde ermee af. Hij hield op met Pinkster mensen spraken in tongen en ze dwaalden daarmee af. God wil ons bijeenroepen in een eenheid van kracht om de volheid van de Heilige Geest opnieuw in de gemeente terug te brengen. Met alle geestelijke gaven in werking in elke plaatselijk lichaam. Ja, 7 dagen zonder God leidde hem de woestijn in. Het is vandaag hetzelfde. Zijn vruchten verdroogden. Ik stel me dat zo voor terwijl zij over de heuvel uit de groene valleien en dergelijke trokken, dat zij begonnen te zien dat de plaatsen aardig aan het verdrogen waren. Weet je, iedereen wil een bergtopervaring en ze willen nooit de vallei nemen. Iedereen, ook de Pinkstergemeente. Als u niet elke avond juicht, danst, op en neer springt, in tongen spreekt en over de vloer heen en weer rent of zoiets, hebt u geen echte samenkomst. Wel, het is goed, weet u, om op de bergtop te zijn, dat is goed. Maar laat me u vertellen, uw vruchten zullen daar 's nachts bevriezen. En wanneer de koude periode komt, verliest u al uw vruchten. Dat is nu gebeurd, we leggen te veel nadruk op bergtopervaringen van dansen en schudden en rondspringen in plaats van op bidstonden van avondenlang beneden in de vallei van beslissing, waar u neer moet komen om God te ontmoeten en om werkelijk uw leven uit te gieten tot er iets plaatsvindt. Ja, we hebben daarboven vruchten gekweekt, maar de vorst doodt het. En zeker, telkens als er een koele periode komt, hebt u niets waarop u staat kunt maken. Als de emotie afneemt, is het gejubel afgelopen. Als het lawaai stopt, hoe staat het dan met u? De verzoeking komt langs en u bent er niet tegen bestand. Wat wij doen moeten is neerdalen naar die slijperij, daar in die vallei, uitgraven. Zo is het precies, daar behoorde de gemeente vanavond te zijn. Wel, ik kan me voorstellen dat zij merkte dat het groene leven begon te... U zegt groen? Ja, we zijn misschien groen, maar we hebben in ieder geval leven. Dat is, jawel, iedereen zegt wel, dat stelt Pinksterpredikers. Ik was niet lang geleden in de school en mijn zoon vertelde over enige studenten. Eén zei, wel, ik zelf ben van de Southwestern Bijbelschool. Hij zei, als u kunt lezen en schrijven, bent u beter af dan die groep daar. Oh my. Hij zei, wel, het is het groenste stel dat ik ooit heb gezien. Oh broeder, wij zijn wellicht groen, maar we zijn flexibel. Iets wat niet groen is, zal je er een beetje, als je er een beetje aan trekt, breken. Dat is er aan de hand met ervaringen van te veel mensen vandaag, te droog en te stijf. We hebben iets nodig wat buigzaam is, zodat de wind die naar beneden komt, het kan bewegen en in de rondte kan laten razen en trekken om het te laten groeien en een leven in te krijgen. Ik zou liever een beetje groen willen zijn en buigzaam voor de Heilige Geest, zodat ik mij eraan kan overgeven, in plaats van het klagelijke geluid te maken als een begrafenisdienst, wanneer het over me heen waait, zeggen, de dagen van de honderden zijn voorbij, er is niet zoiets als goddelijke genezing. Dat is een begrafenisdienst. Oh, die jonge bomen, maar toch, wanneer zij buigzaam zijn en zich aan de geest kunnen overgeven, en de geest hen begint te bewegen als een ruisende wind, en boordevol vullend met Gods goedheid, oh, dat is het soort van leven. Het mag dan een groene groep zijn, maar het is een stel dat leven in zich heeft. Dat is goed. En iets waar geen leven in zit, is dood. Dat is wetenschappelijk bekend, dat het dan dood is. 7 dagen. En het was niet te vergeten, op die 7e dag, dat zij inzagen wat ze gedaan hadden. En ik geloof dat wij door Luther, Wesley en Baptist, Presbyterian, Methodist en zo maar door gekomen zijn. En nu is het in dit laatste tijdperk dat we hebben ingezien wat we hebben gedaan. Ik geloof dat het deze tijd nu is dat de Pinkstergemeente heeft ingezien wat ze heeft gedaan. De echte, met de geest vervulde leiders, de echte geest vervulde christenen van de Pinksterbeweging. Zij herkenden dat er iets is gebeurd. Ze zijn afgekoeld. Want iedereen die probeerde op de bergtop te wonen, is er zonder God afgekomen. Wat wij vandaag noodzakelijk moeten doen, is naar God terugkeren. Terugkeren naar de ervaring. Ga terug. Wel, in het zevende uur herkenden zij dat zij daar buiten waren zonder vrucht. Geen liefde. Ruziend met elkaar. U bent eenheid en u bent drie eenheid en u behoort tot de Assemblies. En u bent Church of God en u bent dit, dat en of weer wat anders. En we willen niets met u te maken hebben. Schelden de ander uit voor vals en omgekeerd. En de wereld draait zich om en kijkt en zegt, wat is er aan de hand met die mensen. Allebei spreken ze in tongen en die kerk en profeteren enzovoort. Deze hier in deze kerk en ze respecteren elkaar niet eens. Ze hebben geen enkel fatsoen voor elkaar. Oh, wat wij vandaag nodig hebben is terug te komen tot de vruchten van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geloof, leidzaamheid. God kan een gave onder hen zenden en ze zullen het telepathie noemen. Ze zullen het de duivel noemen, ze zullen het iets anders noemen. Als één kerk het ondersteunt en de ander het overneemt, dan is het in orde. Of omdat die ene er iets mee te maken heeft, dan is het niet goed. Oh, my. Wat een armzalige toestand. En zeker we beseffen dat de vrucht van geloof, de vrucht van liefde, vreugde, vrede, geloof, leidzaamheid, goedheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld. Geduld? Oh, mensen, ze kunnen nauwelijks 7 dagen met elkaar uithouden. 7 uur. Soms zelfs nog geen 7 minuten. Ze zullen opspringen en de kerk uitrennen wanneer u iets zegt wat niet helemaal precies overeenkomt met hun geliefkoosde theorie. Daarvoor staan ze op en lopen de kerk uit. Oh, ze kunnen nog geen minuut rustig zitten. Ze moeten eruit gaan. Ach, dat is niet wat voorganger zo en zo zei. Halleluja, ik hoef niet zo naar zulke rommel te luisteren. Ik ga eruit. Oh, u ellendige, in orde. Daar bent u. Ga uw gang. Maar zo is het. Zie, ze zijn al de vruchten kwijtgeraakt. We beseffen dat. De vruchten van de geest zijn droog. Alle toppen zijn afgebroken en liggen verschrompeld, verpulverd. Gereed om weggeblazen te worden. Zo'n toestand is het. We stellen ons nu voor dat onze grote organisaties, ze zijn in orde, de organisatie, zolang het God in zich houdt. Zolang het de vruchten van de geest in zich heeft. Zolang het liefhebbend en vriendelijk is en gewillig om gemeenschap te hebben en de naaste broeder te helpen. Ongeacht hoe of wat hij gelooft. Dat hij een broeder is en God hem de Heilige Geest heeft gegeven. God geeft de Heilige Geest aan degene die hem gehoorzaam is. Zo is het. Dus als u de Heilige Geest hebt, de Methodist de Heilige Geest heeft, en de Baptist en de Heilige Geest heeft, en de Presbyterianen heeft de Heilige Geest, en de eenheidsmensen hebben de Heilige Geest, en de Kerk van God heeft de Heilige Geest, waar maakt u dan zo'n ophef over? Laat ons bijeenkomen, laat ons doortrekken. Dat is wat we nodig hebben. Het is niet de organisatie, begrijpt u? Het is het systeem in die organisatie dat aftrekt. Het is de duivel die dat doet. We vonden dus uit dat al ons probeersel, grote gebouwen en grote bouwprogramma's enzovoort, ik stel me voor, terwijl die kerels over deze berg klommen, deze koningen enzovoort, optrekkend, bemerkten zij in hun geweldig hoog opklimmende gebouwenprogramma's, begonnen zij te zien dat de vruchten steeds kleiner begonnen te worden. En na een poosje was er helemaal geen vrucht meer. En ik weet dat wij dit gedaan hebben. En we hebben het in onze tijd, zoals we ons door dit Pinkstertijdperk hebben voortbewogen, gezien. Toen wij vroeger, of ongeveer 40 jaar geleden, op de hoek stonden. Geen plaats om naartoe te gaan en we ergens in de muur een klein hok hadden, een stel mensen die men uitlachte en heilige rollers noemde, maar ze waren geestelijker dan ze nu zijn. En zeker, de kerk was in een betere toestand, elk van de organisaties toen dan nu. Geestelijk gesproken, oh zeker, wij hebben miljoenen dollars aan eigendommen. Oh, dat betekent niets voor God. Ik zou liever nog geen enkel stukje kleding hebben, maar zoals Johannes een schapenvacht om me heen gewikkeld en Jezus Christus kennen en weten dat mijn hart zuiver en rein voor hem is, oh zeker, dan al de rijkdommen van de wereld te hebben. Maar de zaak is dat de kerk is weggedwaald zonder God. Ze zijn op pad gegaan zonder en ze ontdekten dat de vruchten van de geest de kerk hebben verlaten. Leidzaamheid. Wel, sommigen van hen zo humeurig als een cirkelzaag. En dan spreken over de Heilige Geest, zie? Wel, de vruchten van de geest zijn liefde, vreugde en leidzaamheid. Verdragen? Ja, ongeveer 2 minuten. Dat is alles. En weg zijn ze. Begrijpt u? Dus leidzaamheid, de vruchten zijn allemaal verdroogd. Onze grote bouwprogramma's zijn toegenomen, jawel. Onze belangrijke opvoedkundige programma's zijn toegenomen. Onze voorgangers zijn beter geschoold. Oh my, my. We hebben alle soorten graden gekregen. En het aantal graden onder nul neemt ook toe. Wanneer we daar komen. Tegen die tijd lijkt het ongeveer 40 graden onder nul te worden. Beslist. Maar we hebben dat allemaal gekregen. Ja, naarmate we zien dat we hoger opklimmen, verdwijnen alle vruchten en dergelijke. Alle wateren des levens lijken op te drogen. Geen eeuwig leven meer. Het lijkt bijna, zoals ik de afgelopen avond zei, of voorgangers zo druk zijn en mensen zo druk zijn met het ruilen van leden. Het is precies het overbrengen van een dode van het ene lijkenhuis naar het andere, van de ene naar de andere plaats. Zo is het. Enige van hen worden gebakken en de anderen worden bevroren. Dat is ongeveer de wijze waarop het is gegaan. En ik heb gezegd, het vormen van kleine ismen, het zullen na een poosje wasmen worden. En daar gaan we, begrijpt u? En zover is de kerk gekomen dat de vruchten van de geest overal aan het opdrogen zijn. We zien het overal. U weet dat het waarheid is. We kunnen er maar beter voor uitkomen en zeggen dat het waar is. Want zo is het. En we zagen dat ze daar stierven in de woestijn. Wat leidde het hen naar een afschuwelijke toestand om weg te gaan zonder God? Oh, zij haalden een zevendaagse kompas tevoorschijn. Oh, zeker. Ze kwamen er even goed door. Ze kunnen terugwijzen en zeggen, wij waren de zo en zo en de zus en zo. Dat is zeker waar. Maar waar is God? Dat is het. Waar is God in de zaak? Wij kregen hogere kerken en hoge torens erop. Grote kruisen, een plusje, zitplaatsen. En we kunnen met elk van hen evenaren, wij Pinkstermensen. Geld stroomt naar wie? En de best geklede groepen en broeder kennelijk staan overal. En waar is God? Waar is God? Wanneer hij dan in het midden komt, zeggen velen van hen, ah, luister daar niet naar, dat is onzin. Besteed er geen aandacht aan, zie. Gewoon dode stronken, dat is alles. Nu, dat is waar. De vrucht is lang geleden opgedroogd en verdwenen. Oh, wat leven wij in een verschrikkelijke uur. En wanneer deze tijd aanbreekt, weet u, raakt dadelijk hun water op. Ze hadden geen water meer. En ze begonnen te roepen, ach, ach, o God. U bent zo goed voor ons geweest om die grote gebouwen te geven. Maar velen van hen begonnen te roepen, waar zijn de wateren des levens? Men ziet het communisme binnenkomen, ziet de wereld ongeveer aan zijn einde. En profeten die profeteren dat het einde nabij is enzovoort. Dan vragen we ons af, waar is het water? Wat is er gebeurd? En toevallig was er één die riep, of een rechtvaardige riep uit, is er niet ergens een profeet die we kunnen bezoeken? Is er niet ergens een profeet? De rechtvaardige Jozefat riep uit, is er geen profeet? We zijn in een kritieke toestand. Is er niet iemand ergens die we hierover kunnen raadplegen? Nou nu, als onze organisaties ons hebben gekregen in de plaats waarin wij verkeren, omdat wij ons van elkaar gescheiden hebben en wij schijnbaar het geloof niet hebben, dan moet er ergens iets zijn. De rechtvaardigen roepen uit, waar is die man van God? Waar is die persoon die het ons kan vertellen? Hij is hier vanavond in de persoon van de Heilige Geest. Hij is degene die u kan vertellen wat te doen. Hij is degene die uw harten kan beroeren. Hij is degene die uw zonde kan blootleggen. Hij is degene die de twijfel uit u weg kan nemen en de hoop maar in u kan maken tot een weet maar. Hij is degene die het kan doen, die persoon van God, de Heilige Geest genaamd. Hij is degene die tegenwoordig is. Wel, nu. We ontdekken dat ze allemaal begonnen te roepen. Toen ze zagen dat de vruchten allemaal verdwenen waren, ze waren verdroogd en ze zaten zonder water. En zij, de rechtvaardige natuurlijk, de uitverkorenen, zei, is er geen profeet ergens die we kunnen raadplegen? Is er niet iemand die we te pakken kunnen krijgen, die ons uit deze situatie weet te redden? Iemand die niet tot onze gemengde groep behoort? We zijn allemaal hier gekomen, sloten een verbond. We zijn hier bovenop de heuvel bijeengekomen. We zullen gaan strijden en u ontdekt dat we niets hebben om mee te vechten. Zo staat het vandaag met de kerk. We hebben een hele hoop leden, allemaal dood. We hebben heel wat grote organisaties, dood. We hebben een heleboel enthousiasme, maar het is op de verkeerde manier. Wie kan zich het beste kleden en wie gaat het beste vooruit en wie heeft de beste school? Wie kan de meeste balspelen winnen of het beste bunko spelen of zoiets dergelijks? Wij willen God! Geen van die dingen. Keer weer naar God! Waar ergens? Is er niet ergens een profeet die ons kan vertellen wat te doen? Is er niet iemand die we kunnen raadplegen? Oh, wat een toestand. Dat was een roep van de rechtvaardige. Maar er was er maar één onder hen. Dat was Jozefat. Hij was een goed man. Maar hij kwam in verkeerd gezelschap. Dat is er vanavond aan de hand. Zoveel goede mannen. Heel wat goede mannen. Die daar overal verspreid in die organisatie zitten. Fijne mannen. Maar we moeten een feit onder ogen zien. We zien iets onder ogen. Dat Mohammedanisme en boeddhisme en andere ismen net zoveel psychologie aan de dag kunnen leggen als de christelijke kerk. Zo is het. Wat wij nodig hebben is geen psychologische beweging, geen theologische beweging, maar we hebben een beweging van de Heilige Geest nodig in de kerk. Die de mensen laat uitroepen, waar is die God die eens leefde? Waar is die God van Pinksteren? Waar is die God die een zondaarshart neemt en het zo wit wast als sneeuw? Die een prostituee van de straat neemt en er een dame van maakt, een dronkaard ergens uit de bar neemt en een prediker uit de markt? Waar is die God die in beweging kan komen? Deze kreupele benen kan nemen en ze recht maakt. Die deze blinde ogen doet zien en deze dove oren laat horen en die kanker doet verdwijnen. Waar is de God die dat eens deed? Dat is het. We hebben ontdekt dat er iets verkeerd is. Ik predikte laatstavond over het onderwerp, het belangrijkste nieuwsbulletin in de geschiedenis. Die beste Johannes, zijn ogen werden, de profeet Johannes, werden aardig door een waas bedekt. Het was als, hij had de geest van Elia en Elia had een inzinking toen hij onder de jeneverbesstruik zat. Johannes had een inzinking in de gevangenis en hij was een zeer nerveuze profeet. Zijn zenuwen, hooggespannen en zijn arendsogen waren toen door een waas bedekt. Zeg, ga kijken of ik verkeerd ben geweest. Vraag hem of hij degene is of we moeten uitzien naar een ander. Jezus stond hem nooit naar een boek. Hier is hoe je geduld moet hebben, terwijl men in de gevangenis zit of zoiets. Wat zei hij? Wat vertelde hij hem? Hij zei, blijf even en kijk naar deze middagsamenkomst. Ga dan Johannes vertellen. De lamme loopt, de blinde ziet. Johannes had een evangelie gepredikt dat een Messias zou komen die een wan in zijn hand zou hebben en de dorsvloer grondig zou zuiveren, zeker. Het kaf met onuitflusbaar vuur verbranden. Maar toen hij kwam, was hij een zachtmoedig man. Zachtmoedig en nederig. Het kwam niet overeen met wat Johannes dacht dat het moest zijn. Maar hij zei, ga Johannes vertellen dat ik precies op schema loop. Het is in orde. Alles is goed. Dat is vanavond hetzelfde. De kerk, de mensen van de wereld, hebben uitgekeken naar de Methodist, Baptist, Presbyteriaan of een kerk om iets uit te dragen, om Christus terug te brengen. Hij is precies op tijd. De lamme loopt, de blinde ziet, de doof hoort. Glorie. Hij is precies volgens schema. Amen. Er is niets verkeerd. Hij beweegt zich gewoon voort. God leeft nog steeds. Hij is nog steeds God. En deze rechtvaardige man riep uit. Oh, is er niet ergens een profeet die we zouden kunnen raadplegen? Nu, er is één goede broeder onder hen. En ik kan hem horen zeggen, ja, ik weet zo'n man. Ik ken zo'n man. En ik kan hem zien omkijken naar Joram en horen zeggen, nu, u zult hem niet gaan geloven, dat weet ik nu al. U zult die man niet geloven, want uw vader gelooft hem niet. Dat weet hij zeker niet. En uw vader had die school daarboven op de heuvel met die groep profeten en of zogenaamde daar. En zij geloofden hem niet. O mensen, zij zeiden dat deze man die ik ken, de geest van zijn vader, is op hem. Hij doet hetzelfde als wat zijn vader deed. Hij deed hetzelfde als wat Elia deed. En de geest van Elia rust op Elisa. En ik ben naar zijn samenkomsten geweest en weet dat het de waarheid is. Amen. God help ons. Dat is wat wij verlangen. Zulke samenkomsten. Waar wij de geest van onze vader zien. Jezus Christus, waarvan Elia een type was. Begrijpt u? De geest, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. O broeder, dat is degene. Deze goede broeder zei, ik weet waar die man is. Ik heb de geest van Elia op hem gezien. Hij heeft water over zijn handen uitgegoten. Hij woonde bij hem. En ik weet dat de geest van Elia werkelijk op Elisa rust. Ik weet het. Joram, u kunt dat niet geloven. En heel uw school met profeten wil dat ook niet geloven, uw theologisch seminarie. Want zal ik u vertellen waarom? Hier is de reden. Toen Elisa terugkeerde en hun vertelde dat Elia was opgenomen en hij een dubbel deel ervan gekregen had, zeiden ze, oh, de man heeft zijn verstand verloren. Haal een groep van ongeveer 50 jongens bij elkaar voor een zoekactie en laten ontdekken waar. Hij is nooit opgevaren, hij is daar nog steeds ergens. En zij, wij hebben al onze kerkelijke systemen geprobeerd, ook wat niet boos op mij. Maar laat me u vertellen dat deze kerkelijke systemen meer dan 2000 jaar genomen hebben om te proberen de opgevaren Heer Jezus te vinden door opleidingsprogramma's, door theologie, door kerkorganisaties en hebben gefaald hem te vinden. Amen. Hij komt niet door mensengemaakte theologie, hij komt niet door organisatie, hij komt door een overgegeven hart, door de doop van de Heilige Geest in ons hart. Amen. Onze door mensen gemaakte systemen vinden hem niet. Oh, zij organiseerden partijtjes. En gingen erop uit en zochten naar hem. En zeiden, oh nee, de geest heeft die man nooit opgegeven. Wees nu verstandige mensen. Weet u, wij alle hebben onze kandidaat enzovoort gehaald. Wij weten wel beter dan dat. Een man die zich hier vestigde en maisbrood met ons at enzovoort. Wel, wij weten dat die man niet in een wagen van vuur opgenomen had kunnen worden. De jongen is nu helemaal opgewonden geraakt. Hij is daar aan de overkant geweest en is met heel wat fanatisme teruggekeerd. Dus wij weten wel beter. Laat die oude man dus maar zitten. Zijn kale hoofd is te heet geworden, weet u. En dus laten we hem gewoon een beetje afkoelen. Jullie gaan er allemaal heel om uit te vinden wat er is gebeurd. Onderzoek stunt enige groepen. Hij zei, ga, maar je zult hem niet vinden. Lach mij maar uit, noem me een idioot als u wilt. Maar God heeft... Je zult hem nooit in jullie georganisatiesystemen vinden. Beslist niet. Hij werd opgeheven. En hij kwam opnieuw in de vorm van de doop van de Heilige Geest. En u kunt mensen er nooit in opleiden. Ze moeten erin geboren worden. Het zal de doop van de Heilige Geest moeten zijn. Niets minder... Niet een geestelijk omhoog werken of een of andere emotioneel of kerkelijk systeem of teken, maar het zal de oorspronkelijke, echte Heilige Geest moeten zijn die de vruchten van de Geest brengt van liefde, vreugde, geloof, leidzaamheid, goedheid, geduld. Dat is het. Dat is de zaak. Ja, zeker Joram kon het niet. Hij zou het niet willen geloven. Ze konden het niet geloven. De school zei, nu wacht even hier. Wij weten dat deze kerel aardig opgewonden is. Dus zullen we hem daar tot rust laten komen. En we zullen onze groepen verzamelen en uittrekken om hem weer op te pikken. Hij is daar ergens. En dat hebben wij 2000 jaar lang geprobeerd te doen. En Pinkstermens, u doet hetzelfde. Door te proberen hem erin te halen door organisatie. U zult het nooit doen door uzelf van andere broeders af te scheiden. U zult terug moeten komen en we zullen één moeten worden. Het maakt mij niet uit of de man verkeerd is als hij verkeerd is, maar oprecht in zijn hart. En u bent correct in uw geloof, maar fout in de manier waarop u zich gedraagt. Dan zou ik liever in zijn plaats staan dan in de uwe. Dat is waar. Ik zou liever verkeerd in mijn leer zijn en goed in mijn hart. God zal het meer respecteren. Als een man dus verkeerd is, wat dan? Help hem. Hij heeft hulp nodig. Ik heb hem lief. Als u uw vijanden niet evenzeer lief kunt hebben, als dat u degene lief hebt die u lief hebben, dan bent u niet beter af dan de tollenaren. Jazeker, dat heeft de kerk gemist te ontvangen. Ik hoop dat u het begrijpt. Ik hoop dat u ziet waarover ik spreek. Het is terug naar liefde. Verlossende liefde. Al die andere dingen zijn fijn, maar we moeten terugkeren tot gemeenschap met elkaar. En mensen hebben gezegd dat ik organisaties bestrijd. Dat doe ik niet. Ik vecht tegen dat systeem daarbinnen dat broederschap verbreekt. Dat heb ik altijd gedaan en ik zal het altijd doen. Zeker, datgene wat broederschap scheidt. Laat ons bijeenkomen. Laten we broeders zijn. Als ik elke kerk in deze stad, elke kerk in de wereld, zo ver zou kunnen zien komen als wij laatst ochtends waren. Dit predikersontbijt, toen ik eenheid, tweeheid en drieheid mensen en iedereen elkaar zag omhelzen, hun armen om elkaar heen geslagen, zou ik willen zeggen zoals Simeon van ouds, Heer, laat uw dienstknecht in vrede heen gaan, want mijn ogen hebben uw verlossing gezien, dat is waar. U kunt het in een klein gemeenschap afgebroken krijgen en dan weet u zal de duivel direct wel daarin terugkeren en het opnieuw verscheuren. Maar overal is het en u kunt het niet doen. Op een dag zal het gebeuren, God zal hun een bestraffing zenden en ze zullen wel moeten. Dus bisschop Joram, hij wou dat gewoon niet geloven. Hij wist dat hij het niet kon geloven, omdat zijn vader het niet geloofde. Geloofde niet dat Elia was opgenomen. Dus hoe gaat hij dit geloven? Door ijdele theologie zouden ze het onderzoeken. Wel nu, we hebben een profetenschool. We hebben het allemaal voor elkaar. We weten precies wat hij behoorde te doen. We weten gewoon hoe hij dat moet doen. En we weten hoe hij zich behoort te gedragen. We weten dat het enige wat je moet doen is binnenkomen en zeggen, ik geloof. En alles schudden elkaar de hand en we besprenkelen deze manier of dopen op die manier. Of deze kant op of eruit op die manier. Of amai, we hebben het. Nu, dat is de wijze waarop het gaat. En u gaat uw gang en doopt op deze manier en doopt op die manier. En besprenkelt zus en besprenkelt zo. Neemt het op deze wijze avondmaal en op die wijze. En ontdekt dat u nog steeds dat u God niet hebt. U hebt een vorm van rituelen. Dat is alles. God is een geest. En degene die hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. Amen. God zendt ons profeten terug om de zaak te open te scheuren. En om de waarheid uit te dragen die het zal tonen. Ijdele theologie. Oh, nu. We zagen dat hij zei, ja, ik weet waar deze zekere persoon is. Wel, ga maar heen en dat wel. Natuurlijk zullen sommige van hen zich daarover hebben verwonderd. Maar u merkt hierop dat Jozef, wat een echte uitverkoren dienstknecht van God zei, de geest van God is op hem. Jazeker. Hij zei, deze man zei, ik weet waar Elisa is. Hij zei, hij goot water over de handen van Elia, de Tisbiet. De geest van Elia is op Elisa. Nu, ik weet dat hij dezelfde geest heeft gekregen. Dus daarom, en zodra die man van God hoorde dat de geest van Elia op een andere man rustte, en dat deze hetzelfde deed als wat Elia had gedaan, wist hij dat dit een echte profeet was. En hij wist dat als de echte geest van Elia op een andere man was gekomen, deze hetzelfde zou doen als wat Elia had gedaan. En laat me u vertellen, mijn broeders, laat me u vertellen, mijn vrienden, wanneer de geest van Jezus Christus op de gemeente komt, zal de gemeente hetzelfde doen als wat Jezus Christus deed. Het zal de werken die ik doe, zult gij ook doen. En hij bewees het. Hij zei dat zij het zouden doen. Als zij het niet doen, wel, dan is daar ergens iets verkeerd. Ze maken God tot een leugenaar als ze zeggen dat ze gelovigen zijn en deze dingen niet gebeuren. En hij heeft gezegd, laat het woord van ieder mens een leugen zijn en het zijne de waarheid. Dus zagen wij dat zij zei, deze man zei, de geest van die echte ware profeet rust op hem. En toen zei deze uitverkorene direct, die de uitverkorene de gemeente van vandaag vertegenwoordigt, Gods uitverkorene voor deze laatste dag, en zei, dan gaan wij hem horen omdat de geest van God op hem is. Oh, daar hou ik van. Zolang we zien dat die dingen die Elia deed op deze man zijn, zullen we hem gaan horen. Deze goede broeder zei, wel, ik ben menige avond weg geweest en heb hem gehoord en ik weet dat dit de waarheid is, dus zullen we erheen gaan en hem bezoeken. Dus toen zij voor de profeet verschenen, oh my, wat begon hij te schimpen. Dit kan misschien zijn heiligmaking een beetje kwetsen, maar hij was werkelijk ziedend geworden. Hij zei tegen Joram, waarom gaat u niet naar uw eigen profeten? Mai. Waarom gaat u niet naar de profeet van uw mama? Waarom gaat u niet naar de profeten van uw papa? Ga dan naar uw formaliteit en voeg u daarbij als u dat wilt. U bent in moeite. Waarom gaat u niet naar hen toe? Oh, nee, nee. Maar de Heere bracht ons hier. Hij zei, we zullen gaan sterven. We zullen gedood worden in die... We zullen niet alleen maar gaan sterven, ze zijn al dood. Alle vruchten verdroogd en heel de geest is uit de kerk gegaan. Het is reeds een religieuze organisatie geworden. Dat is waar. Er is iets fout. Als we God niet ergens in de kerk terug kunnen krijgen, wat gaan we dan doen? We zullen dan allemaal omkomen. En nadat deze profeet geëindigd was met tegen hem uit te varen, zei hij, als het niet was dat ik de aanwezigheid van Jozefat, die uitverkoren man, respecteer, zou ik niet eens naar u gekeken hebben. Oh, ik denk dat God dit vanavond zou zeggen. Als het niet was, u mensen die zichzelf afsluit in die verschillende organisaties en ruziet met elkaar, als het niet was dat God respect had voor de mensen die wel in hem geloven, zou er nooit een Oral Roberts of iets door het land zijn gezonden, waar er nooit tekenen en wonderen geweest. En zou niet eens naar ons willen kijken als het niet was. We zijn allemaal schuldig. Als het niet was ter wille van de uitverkorenen, als het niet was ter wille van de gemeente, degene die God werkelijk geloven, zou hij niet eens naar ons kijken. Dat is waar. Maar omdat er een volk is dat geloven wil, heeft God een boodschapper voor hem. Amen. De Heilige Geest is bedroefd weggegaan en reeds lang verdwenen. Zijn gerechtigde verontwaardiging werd inderdaad in deze oude profeet opgewekt en hij voeterde hen uit. Hij vertelde ze over al die verbintenissen en organisaties die ze hadden. Hij zei, niettemin, breng mij een muzikant. Oh, hij moest zijn drift een beetje kalmeren, weet u. Hij was helemaal opgewonden. Dus hij zei, breng mij een muzikant. Nu wat met enige van uw zogenaamde Church of Christ mensen die niet geloven in muziek in de kerk. Nadat hij zo opgewonden was, had hij een beetje muziek nodig om de geest op hem te laten komen. Dat is juist. Jazeker. In een, vergeet niet dat God niet verandert. En als de goede muziek de geest toen op de profeet bracht, zal het vandaag hetzelfde doen. Dat is precies zo, omdat God ervan houdt. Absoluut. Hij zei, breng me een muzikant. Hij zei, wel, ja, maar ik ben de profeet niet. Maar misschien kunt u een deel van de muziek zijn, weet u. U kunt er iets voor doen. Dat is alles. U bent een getuigenis op iets wat u kunt doen. En ik kan ze de muzikant zien binnenbrengen om te spelen. Alle dingen zijn mogelijk. Alle geloof alleen om de geest terug te krijgen en opnieuw te beginnen. Geloof alleen, alles is mogelijk. Moest even spelen voordat de geest op de profeet kwam. Toen dan de profeet naar voren trad, zag hij, toen de geest op de profeet kwam, liever, zag hij een visioen. Nu, dat is de manier. Ziet u, hij kon het niet doen. De intellectuele uitgekozen groep van de hooggeplaatste, de koningen en de potentaten aan de intellectueel geschoolde kant konden het visioen niet zien. Dat is zo. Ze waren blind. Zo is het vanavond. Ze willen het visioen van God een geesteszieke noemen. Ziekte noemen, een telepathie, een geest van de duivel of zoiets. Het is omdat ze zo intellectueel zijn. Ze weten niets van God af. Zo is het. Het was een visioen dat de waarheid vertelde. Dit was Gods programma. Dit was Gods weg. Want de geest van God was op de profeet. En het woord des Heren komt tot de profeet. Ja, en hoe komt het? Door een visioen. Ja, het komt door een visioen, niet door verstand. Het had gefaald en hetzelfde is nu gebeurd. En hij nam en keek en hij zag een visioen. Hij dacht, wel nu, dit is het, de geest van de boodschap. Nu, wat zag hij? Zei hij, oh Joram, u hebt nog een graad nodig. En u, Jozefat, u bent in wat moeilijkheden geraakt. Dat zal ik u wel vertellen. Zie, u behoorde weg te gaan en wat langer te studeren. Ik zal u vertellen waarom. U weet gewoon niet hoe u die dingen moet doen. U weet niet hoe u een leger moet leiden of zoiets. Dat was het niet. Dat deed hij niet. Zei hij, ik zal u zeggen wat u behoorde te doen. U moet uw mannen er beter uit laten zien. Ze dragen niet het goede soort uniformen. Zo is het. U moet al uw geestelijke hun woorden laten omdraaien, zodat ze op een predikant lijken, ziet u. Oh, zo zal het weldra in Pinksteren zijn. Ja, het zal er zo spoedig middenin zijn. Herinner u, de katholieke kerk was de eerste Pinksterkerk. Dat is ja, absoluut waar. Sommige van uw geschiedschrijvers ontkennen dat. En geef Pinksteren nog 150 jaar, dan zal het er verder vanaf zijn dan de Pinksterkerk, of de katholieke kerk eigenlijk, met de vaart waarmee het nu gaat. Zo is het. Oh ja, de katholieke kerk begon bij Pinksteren. Toen organiseerden zij het en kregen de grote genootschappen binnen om dit en dat te maken. En de Nicolaïten overwonnen de leken en namen de kracht weg en de leken daarin. En de Heilige Geest kan daar niet tevoorschijn komen. Het moet hier allemaal zijn. Want één man zegt dat alles. De Heilige Geest woont in het hele lichaam van Christus. De Heilige Geest bestuurde de gemeente. Hun vruchten zijn allemaal verdroogd en u ziet waar het nu aan toe is. Pinksteren kwam in hetzelfde spoor, precies op dezelfde manier. Dus daar is het. Nu ontdekken we, toen de Geest kwam, wat was het visioen dat de Geest aan de profeet gaf? Wat zei hij? Hij zei niet, wel, neem al uw soldaten mee en geef ze een herscholing, zodat wanneer zij naar de bergtop omhoog gaan, zij beter zullen weten wat te doen. Onderwijs hen wat meer theologie. Ze moeten een beetje opgepoetst worden. Ze moeten een langer mes dragen of zoiets dergelijks. Of ze moeten een ander uniform dragen. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, ga graven. Ga deze woestijn in. Uw mensen staken reeds eerder deze woestijn over. En ze verlangden een theologie op de berg Sinaï. God gaf het hun, nadat de genade hun een profeet had geschonden en een vuurkolom en dergelijke. Maar ze wilden iets waarover ze konden ruzien, dus hij liet ze daar in de woestijn tot de oude krijgslieden alle waren uitgestorven. Hij zei, ze waren daar eens aan het omkomen, precies zoals nu, zoals u, en nu zijn er daar geulen. Er zijn nog genoeg geulen waar die rots nog steeds daar ginds in de woestijn ligt. Maar hij zei, u moet heel wat rommel uitgraven. Dat is de visie vanavond, broeder. Het is niet een nieuwe organisatie beginnen. Graaf uit wat erin zit. Zo is het. Allereerst dat oude, verrotte blok van organisatie. Gooi het eruit. Gooi het de geul uit. De kanalen van Gods zegeningen zijn vanavond allemaal verstopt. Daar liggen organisatieblokken in. Dan ligt er nog een blok in dat heet, er bestaat niet zoiets als de Heilige Geest. Als u dieper graaft en dat blok aantreft, werk het eruit. Er is niet zoiets als de doop van de Heilige Geest. Dat was alleen voor de discipelen. Graaf het eruit. De Heilige Geest was alleen voor de apostelen. Dr. Simon Petrus zei op de Pinksterdag, het is voor u en voor uw kinderen en voor degenen die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God zal roepen. Een voorname, fijne Pinksterbroeder vertelde me niet lang geleden, wij hebben geen goddelijke genezing meer nodig. Ik zou het zelfs niet in mijn gemeente willen laten toepassen. Hij zei, we hebben uitstekende dokters en dergelijke vandaag die ervoor in de plaats zijn. Ziet u wat voor soort blok daarin komt? Wat doet het? Het stopt de waterstroom. Elisa's visioen toonde het hem. Daar in de woestijn, precies waar de vruchten waren verdroogd. Begin geen nieuwe organisatie en een andere regen of zoiets. Maak slechts de kanalen schoon waar de eerste regen kon stromen. Het water is daar. Christus is dezelfde gisteren, heden en voor immer. En die geslagen rots was in de woestijn. En het is er vanavond nog steeds. Dank God. Jezus maakte het opnieuw voor hen schoon op Golgotha. Maar men keert zich regelrecht om, werpen de blokken weer in, blokkeren alle. Weet u wat er gebeurt als u een blok hout in een vaargeul werpt, wat het doet? Wel, alle soorten van vuil stuiten dan tegen dit blok aan en hopen zich op. En al gauw, weet u, houdt het al het water tegen, zoals de bevers doen. En een dam maken en u hebt er niets om er doorheen te komen. Ja, we hebben vandaag te veel beverpredikers. Die proberen al het water af te dammen en te zeggen, dit is van ons, dit zijn wij hier, dit behoort aan ons. En weet u wat er gebeurt? Het raakt gestremd. Dat is wat er met heel wat van onze organisaties aan de hand is. Om enkel te proberen het water vast te houden voor uw organisatie. Het raakt gestagneerd. Weet u dat gestagneerd water van die kleine vriemelbeestjes krijgt? Dat is vandaag met de kerk aan de hand. Een klein vriemel hier en een vriemel daar. Want de dagen van wonderen zijn voorbij. Niet zoals iets als goddelijke genezing. Kan niet 5 minuten rustig in de samenkomst zitten. Oh mijn goedheid. Stilstaand water bij Beverdam. Blaas hem op. Amen. Er is een bron gevuld met bloed. Gevloeid uit Immanuels aderen. Waar zondaren zich werpen in die vloed van al hun schuldige vlekken kwijtraken. De profeet zei, ga er naartoe en graaf al die houtblokken eruit. Wel, ik zeg u dan, profeet, zouden wij terug moeten keren en nog een machtige ruisende wind moeten hebben? Nee. Zullen we een andere late regen beginnen? Nee, nee. Reinig alleen het kanaal. Dat is al wat u moet doen. We hebben de mensen, maak alleen het kanaal schoon. De mensen zijn in orde. Maak de kanalen schoon, zodat de Heilige Geest binnen kan komen. Al uw fanatisme en isme en al het andere wat in de kerk is, reinig de zaak. De rots is al geslagen. De wateren zijn fris stromend. Maar onze kerkelijke systemen hebben de stroom afgedamd. Hij zei, maak die dingen schoon. U zult geen andere ruisende wind hoeven hebben. U zult geen wind horen, nog enige regen zien. Maar toch zal daar water zijn. Oh, broeder. Geen nieuw systeem. Geen nieuw systeem hebben we nodig. Wat we nodig hebben is, maak het systeem dat u hebt schoon. Geen andere Assemblies of God of nog een Wannes erbij maken. Maar maak alleen eenheid en vergaderingen die we hebben schoon. Haal al de blokken eruit, al de geschillen, harwar en gemor en dergelijke dingen eruit. En de wateren zullen weer terug gaan vloeien. Er zal liefde zijn, blijdschap, vreugde als een rivier die gewoon over iedereen heen golft. Gewoon in liefde met elkaar. Wij zijn niet verdeeld, alleen alle één lichaam. Eén in hoop en leer, één in liefde. Dat is het, begrijpt u? Zo moeten we het doen. Dat is de bedoeling, dat is het visioen vandaag. Dat was het visioen van die profeet. Een ware profeet heeft heden hetzelfde visioen. Geen nieuwe organisatie, iets beginnen en weer een groep vormen. U zou er alleen druk mee zijn en het organiseren en het wordt precies hetzelfde als de overige. U zou er ook blokken in gooien. Toen ik in het begin in de bediening kwam, kwamen velen van hen naar me toe en zeiden, wel, broeder Brem, u zou een kleine organisatie moeten beginnen. Ik zei, organisatie? Nee, daar ben ik juist tegen. Ik zei, wat wij nodig hebben is geen organisatie, maar een schoonmaak van hetgeen we hebben. Jazeker, maak het schoon. We hebben een opwekking nodig. Wat wij nodig hebben is een tijd van graven. Graaf. Hoe dieper u graaft, hoe meer water u zult krijgen. Als u zo ver graaft en zegt, wel, ik kom gewoon uit de organisatie. En kijk eens naar de rommel die u daar nog steeds hebt. Haat, twist en van alles. Maak de greppel schoon totdat u regelrecht op vaste rotsbodem komt. Zo is het. Ga naar beneden waar het water werkelijk uit Immanuels aderen kan komen stromen. Wacht tot u bij die plaats bent gekomen. Er zal water zijn dat als fonteinen daar vandaan stroomt. Graaf al die sloten uit. Hij zei, ga naar beneden in deze valleien. U kerels die bekendheid wilt hebben, boven de berg op proberen te wonen, juichend en springend en koel worden en opgewonden en al het andere. Hij zei, wel, doe dat dan niet. Ga hier naar beneden en graaf die sloten leeg. Hier naar beneden, diep beneden en behaal wat fris water. Dat is wat we nodig hebben. Ga hier naar beneden en neem het water in uw bezit. Wat we vanavond nodig hebben is het water van God. Het visioen vertolkte absoluut Gods wil voor die stervende mensen die zouden omkomen. Het visioen om van de Heer vanavond, om die zaak te reinigen en opnieuw te beginnen. Reinig, niet een nieuwe organisatie beginnen, begin een opwekking in de gemeenteorganisatie. Start een nieuwe samenkomst, begin met God binnen te laten komen. Schep al uw oude foutenzoekerij, kwaadsprekerij en stijfkoppigheid en al die bijgelovigheden en ongeloof eruit. Smijt die zaak eruit. Wel, ik vertel u, maar broeder Brennan, het zal betekenen dat, het kan me niet schelen wat het betekent, u zult of graven of sterven. Oh, u Chicago-methodisten, ga je allemaal aan het graven? Chicago-baptisten, ga graven, of kom om. Chicago-pinkstermensen, ga graven of verga. Schep de dingen eruit, smijt het eruit. Ik vertel u, zo spreekt de Heer. Tenzij u deze corruptie die daarin is, eruit graaft, zult u opkomen en uw vruchten en gemeenten zullen verdrogen en sterven. Graaf het uit. U zult geen andere late regen of andere vroege regen horen, of wat het ook is, maar er zal water zijn en vrede als een rivier, die elk hart doorstroomt. Jazeker. U zult tekenen en wonderen en mirakelen en krachten van God in de gemeente terugzien keren. In een echt stromend Pinksteren. Dat neerdaalt. Beslist. Jazeker. De boodschap van de geest. We zullen gaan graven of we zullen omkomen. En zij waren al aan het vergaan. Dus moesten zij het uitgraven. Graaf het uit. Krijg het schoongemaakt. Dieper. Hoe meer u graaft, hoe beter u eraan toe bent. Kerksystemen hebben alle kanalen verstopt. Ruk die oude blok eruit. Dagen van wonderen zijn voorbij. We hebben vandaag geen goddelijke genezing nodig. Wel, we hebben het nu meer nodig dan ooit. U zegt, we hebben de beste doktoren, dat is juist. We hebben de beste medicijnen, juist. We hebben de beste ziekenhuizen, juist. We hebben meer ziekte, juist. Omdat u meer ongeloof hebt, juist. Zo is het precies. Mensen weten niet. Nu, let op wat hij zei. Nu, wat deden zij de volgende ochtend? Ik kan me voorstellen hoe die Hebreeërs daar zeiden. Ik heb het visioen van de Heere gehoord. De profeet heeft de waarheid verteld. Ik ga de zaak uitgraven. Er trof een oud blik aan. Wat is dit? 10% van mijn loon. Wel, we hebben geen soepmaaltijden gehouden om onze prediker te betalen. Haal dat blok eruit. Krijg het er weg. U bent God een tiende schuldig. Haal het weg. Gooi het aan de kant. Meteen stuitte hij op een ander blokje. Wat is dat? Nu moet je toch niet te ver gaan. Trek dat ding eruit en gooi het weg. Dat is wat u aan de oppervlakte houdt. Jazeker. Gooi het ding weg. Hoe dieper u graaft, hoe meer water u zult vinden. Blijf gewoon graven in de voorraadschuur van God. Gooi de zaak eruit totdat u zover komt dat u kunt opvullen met echte wateren des levens. Dan, omtrent daglicht, merkten ze plotseling op dat er wateren kwamen. En ze wisten niet waar het vandaan kwam. Het was er al die tijd. Men had het al alleen geblokkeerd. Er is kracht in de gemeente. Ik kan het u vertellen en ik vertel het elke prediker. Ik kan u tonen waar God kracht gaat aan de gemeente. Om de zieken te genezen, duivels uit te werpen en al deze dingen te doen. En komt u nu en legt uw vinger op het schriftgedeelte waar Jezus zei, wel nu, ik neem het nu uit de gemeente vandaan. Wat is er dan gebeurd? Wat is er aan de hand? U hebt het dichtgestopt. Uw eigen zelfbedachte idee erover heeft het geblokkeerd. Ik kan u vertellen waar Jezus het beloofde in deze laatste dagen en u tonen dat deze tekenen die u ziet gebeuren, dat de geest van God in de gemeente zal komen, en visioenen zal laten zien enzovoort, zoals hij doet en u probeert u het eens het tegendeel te bewijzen en ontdekt waar u aan toe bent. De reden dat de dingen zo zijn is omdat u te veel bent volgepropt met kerkelijke systemen. Alles zit volgestopt, graaf de zaak uit en werp het weg en laat het water gaan stromen. Het is ongeveer tijd dat de dag begint aan te breken. O broeder, de wateren stromen vrij uit en komen van die geslagen rots die er nog steeds in de woestijn was. Hij is dezelfde, gisteren, heden en voor immer. Het enige wat u moet doen is haal al die oude blokken uit de weg. Krijg al het oude ongeloof uit de weg. Pak dat ongeloof en smijt het weg. Zeg wel nu, Jezus, luister, Jezus beloofde het. Het kan me niet schelen wat iemand zegt. Ik geloof het. Dat is het. Neem het blok en werp het weg. Zeg, God belooft het. Ik zie het hier recht voor mij. Ik heb er altijd te gek mee gestoken. Ik dacht dat het verkeerd was. Maar nu ga ik het geloven. Dus ga ik dit oude blok pakken en smijt het weg. En zodra u dat blok uit de weg haalt, zult u de liefelijke wateren van vrede van God gaan vloeien. Als een rivier zal het door u heen stromen. U zegt, wel, ik heb me altijd afgevraagd op genezing. Hier is wat ik ontdek bij mensen. Genezing. Wanneer God hier komt en zichzelf bewijst precies hier in het midden te zijn, weet u wat het is? U strekt zich uit en probeert geloof aan te brengen met een orchidee. Geloof werd aangebracht met onkruid. Hyssop. Hyssop is gewoon onkruid. U probeert een geloof op te werken. U kunt geloof niet kunstmatig opwerken. Geloof is zo gewoon. Het is hetzelfde geloof waarmee u een beker water gaat halen. Hetzelfde geloof waarmee u uw auto bestuurt. Ziet u, het is heel gewoon. Wel, hyssop kunt u zien groeien op de grond uit de scheuren van gebouwen overal. En toen zij het bloed met hyssop aanbrachten, werd geloof aangebracht. U brengt geloof aan met enkel gewoon. Brengt het bloed aan met iets gewoons, zoals onkruidgeloof. Maar u probeert overal rond te kijken en zegt, als ik maar een orchidee kon vinden om aan te brengen wat ik in Jezus geloof. Als ik me maar eens kon uitstrekken om een orchidee te grijpen. U hoeft geen orchidee te hebben. Neem het onkruid dat dicht bij u staat. Neem het geloof waarmee u naar huis gaat. Neem het geloof dat u hier naartoe bracht. Pas datzelfde vanavond toe en kijk wat er zal plaatsvinden. O broeder, er zal nooit een twijfel in uw gedachten zijn. Als het echt is, het bloed aangebracht wordt. Met dat soort geloof maakt het mij niet uit. U zegt, Jezus Christus is dezelfde gisteren en voor eeuwig. Ik werp alle oude blokken van kerkgeesten enzovoort uit mijn systeem. Hier op dit moment. En Heere God, met enkel gewoon geloof waarmee ik geloof dat u mijn verlosser bent, bent u mijn geneesheer. Amen. Amen. Geloof dat op die wijze en voel elk enkel vrede als een rivier. De krachtige stromen uit die fontein, die nooit uitdroogt. Die fontein zal gewoon stromen wanneer u al die oude blokken eruit neemt. Blijf gewoon graven tot u daarop iets stuit. Want u, als u iets verkeerds hebt gedaan en zegt, ik ben die en die wat geld schuldig, wel ga het betalen. Zeg wel, ik kan hem niet betalen. Ga het hem dan vertellen. Dat is juist, probeer het niet achter te houden, maar ga het hem vertellen. Zeg, en vertel hem dan, ik zal het in orde maken, broeder. Geef me alleen wat tijd. Ik ben vastbesloten terecht te zetten. Wel, ik moet u vertellen, ik heb gekheid gemaakt over die mensen die zich van Pinksteren noemen. Sta op en zeg, het spijt me dat ik dat gedeed. Zeg, dat is goed, zeg. Heer, u kent mijn hart. Vergeef mij. En u zult het oude blok voelen weggaan. Zelfs wat meer water zal binnenstromen. Oh my, het golft gewoon naar binnen. Voordat u het weet, zegt u, ik heb altijd gedacht dat die visioenen van de duivel waren, maar nu zie ik dat ze van God zijn. Goed, dan zal dat oude blok verdwijnen. Dan zullen de water opnieuw gaan stromen. Dat is waar. Haal gewoon alles uit de greppel. Het water is daar. Gelooft u het? De Bijbel zegt, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Dus is hij nog steeds die geslagen rots? Hij heeft nog steeds het leven, nog steeds het water. Hij heeft de genezende kracht. Hij zegt, broeder Branham, wil Jezus mij genezen? Hij heeft het al gedaan. Haal alleen de blokken uit de weg. Neem alle afval en oude emmers en regenbakken. Krijg al die rommel uit de weg. Oude dode paarden en kerkelijke dingen die uit de weg staan, in de weg staan, gooi die zaken eruit. God komt niet binnen op die manier. Hij zal het water bevuilen. En het water zal niet bevuild mogen worden, dus ga uw eigen vuil van ongeloof eruit halen en God zal er het water erin gieten. Het is er reeds. Het enige wat u moet doen is verwijder de oorzaak. De genezing is reeds volbracht. God heeft u reeds genezen. U moet uw ongeloof alleen uit de weg ruimen. Dat is het visioen. Ik zeg u dit in de naam van de Heere, net eender als Elisa het die dag heeft gezegd. Zo spreekt de Heere. Krijg uw ongeloof uit de weg. Let op wat er zal gebeuren. Krijg uw systeem uit de weg. Kijk wat een opwekking Chicago zal treffen. Kijk wat een opwekking de wereld zal treffen. Als wij onze systemen opzij krijgen. Zet uw eigen ideeën aan de kant. En laat de geest, het is reeds, de rots is al geslagen. Het enige wat wij moeten doen is de dingen uit de weg ruimen en het laten stromen. U wilt mensen genezen zien, u wilt u zelf genezen worden, ruim alle twijfel gewoon uit de weg. En kijk dan wat er gebeurt. Het zal stromen als een rivier. Dan de volgende ochtend keek de vijand op. En hij keek naar de oever, overkant, en terwijl hij keek was het water, maar voor de vijand, de wijze waarop de zon erop scheen, leek het op bloed. En het maakte hem bevreesd. Ja, en het maakte dat er een dwaze gedachte naar boven kwam die hem erin liet trappen. Wat heeft de profeet tegen hem gezegd? Hij zei, oh, dit is voor de Heer een kleinigheid. Maar als u maar al de blokken wegruimt, zal ik voor de rest zorgen. Als u alle ongeloof uit de weg ruimt, zal God voor de rest zorg dragen. Weet u wat er gebeurde? Hij zei, elke man raap een steen op. En ik zal u het land geven. Ik zal u het laten bezitten. En elke man nam een steen op. En toen hij daar kwam waar die oude formele bronnen waren, had hij een goede rotsgetuigenis. Amen. Prijs God, God gaf mij de Heilige Geest. Ik ben zoals Simon. Ik ben nu Petrus, een kleine steen. Amen. En ieder nam zijn eigen steen in zijn hand. Een echte getuigenis van een werkelijk vurige getuigenis. Toen Jezus voor Petrus verscheen, zei hij, uw naam is Simon. En voortaan zult gij Petrus genoemd worden, wat kleine steen betekent. Broeder, hij raapte het op. Hij wist dat dit de Messias was en ging ermee vandoor en stopte daarmee formele bronnen dicht. En wat wij vanavond nodig hebben is, krijg je hetzelfde soort getuigenis dat Jezus Christus leeft en hij, het zal die oude formele getuigenissen stoppen. Die zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij, zoiets bestaat niet. Die oude gebroken waterbakken, hoe dan ook, met friemelbeestjes erin, het zal als ze dicht stoppen. U werpt hier daar die steen van getuigenis, Jezus Christus, dezelfde, gisteren. Heden en voor immer. Raakt in de geest. U moet in de geest geraken. Als u naar een danspartij gaat en begint te dansen en men begint in de handen te klappen terwijl er zo gedanst wordt, dan staat u aan de kant en zegt, zou u geen danser zijn? Zeker. Ja, u bent stellig in de geest ervan. Nee, ze schreeuwen het uit en dansen en gillen en roepen. Zo krijgt u een opwekking. Het is wanneer u echt in de geest van opwekking geraakt, niet met een opgezweept schreeuwen of zoiets, maar met een neergeknield bidden, tot er een opwekking is die uw hart treft, tot alle blokken van kerkelijkheid en alle blokken van fanatisme en alle blokken van systemen en alle blokken van ongeloof eruit vloeien. Dan zullen de wateren van God op u neerstromen. Daar bent u. Dan uw getuigenis. Dan zult u geen sigaretten roken achter het huis en hier vanavond in de kerk rondspringen en zeggen dat u de Heilige Geest hebt. Dan bent u een schallend koper en een rinkelend symbool. De mensen weten dat. Wanneer u hier naar buiten gaat met heel dat soort leven, de vrouwen knippen hun haar af en verven hun lippen en zeggen, ik ben van Pinksteren. Oh, uw arme miserabele. Sommigen van uw predikers met diakenen in uw kerk met 4 of 5 verschillende vrouwen en dergelijke dingen zeggen, ik ben van Pinksteren. Oh, de wereld heeft daar meer begrip van. Ze zijn wijzer, jazeker. Oh my. Gaan uit en wedden op paardenraces enzovoort. En dan noemt u zich, en velen van u blijven thuis en luisteren naar de televisie voordat u naar een gebedssamenkomst gaat. En zeggen, ik ben van Pinksteren. Oh, u wordt enkel van Pinksteren genoemd. U hebt geen ervaring van Pinksteren. De gemeente is het eerste in uw hart, broeder. Het is alles in alle, het is God, God. Het is alles wat u kunt zien en waarover u weet, dat is God. Dit is de groep die zogenaamd Pinkstermensen zijn en zeggen, oh, nu dat gedoe is nonsens, geloof dit niet. Maar het visioen van de Heer komt door het woord van de Heer. Graaf dat allemaal uit. Schep al dat ongeloof eruit, zodat de wateren des levens vrijelijk kunnen stromen. En al deze praatjes, de dagen van wonderen zijn voorbij, zullen stoppen. Laat de gemeente inderdaad terugkeren. En zegt de Pinkstermensen zijn niets dan een groep van namaakgeloof. U gaat direct naar beneden en graaft diep tot de rotsbodem raakt. Laat u maar een Pinksterervaring overkomen en kijk wat er gebeurt, broeder. Er is niemand die een vinger op uw leven kan leggen. Jazeker. Je bent zo recht door zee als een geweerloop recht is. En je bent een echte heer. Je bent een echte man van God. Je bent een echte vrouw van God. Wanneer u door de Heilige Geest bent verzegeld, is het zegel aan beide van de zijden van het papier. Men kan u zien komen en kan u zien gaan. Ze zullen weten dat u erop lijkt, erin handelt en naar praat en zich zodanig gedraagt. En u bent een christen wanneer u verzegeld bent door de Heilige Geest. God staat gereed om het te doen, als wij gereed zijn om het hem te laten doen. Gelooft u dat? Nu, wat is het volgende om te doen? Is het volgende prediker dat u handen op mij komt leggen? Dat heeft er niets mee te maken. Dat mag je misschien een beetje bemoedigen, maar dat is het niet. Wat u moet doen, broeder, is Gods woord accepteren. En zeggen, het is de waarheid en ik geloof het. En ik heb hier een oude stronk die ik er nu direct uitgooi. Mijn ongeloof en ik ga het nu in orde maken met God. Ik ga geloven. Geloof voor uw redding. Nu, ik kan u niet vertellen over uw redding. U moet het zelf uitwerken. Maar Christus leeft en regeert nog steeds. Hij is hier vanavond, gelooft u dat? Wat moet u doen? Ga in de geest. En wanneer u in de geest gaat, dan ziet u de visie. Maar zolang u zegt, wel, prijs God, ik ben methodist, ik hoef me niet daaraan te storen. Ik ben baptist, ik ben assemblies, ik ben eenheid, in orde. Ga uw gang, u zult de visie nooit zien. Maar werpt u dat ding aan de kant en gaat visioen binnen en ziet Jezus komen en de kerk hier omkomen en raakt in het visioen en graaft terecht naar beneden, dan zal ik u zeggen, broeder, dat er iets met u gaat gebeuren. U zult in de geest van opwekking geraken. Gelooft u het? Laten we dan allemaal in de geest komen en het geloven. Laten we onze hoofden buigen terwijl we hem vragen ons het visioen te geven. Hemelse Vader, we zijn in een land dat vergaat. We zijn in een vergankelijke natie. We zijn in een vergankelijke wereld. Of prediken tegen mensen die omkomen. En ik ben slechts een mens. En deze andere predikers zijn slechts mensen. Maar u bent een onvergankelijke God. Ik bid u vanavond, Heer, dat deze boodschap die ik gesproken heb en met mijn zenuwen van 6 maanden rondgaan en ik ben gespannen. Ik mag het misschien niet helemaal goed gezegd hebben, maar Heer, maar als ik het niet goed deed, laat uw Heilige Geest het vereffenen en alle rimpels eruit nemen. God, precies zoals u deed bij Abraham. En wij weten dat hij zijn frustraties had en hij wandelde. Maar toen het goddelijke verslag van zijn leven werd geschreven, Mai vermeldde het dat hij niet twijfelde aan de belofte van God door ongeloof, maar sterk was en lof gaf aan God. Dus Heere God, al mijn kleine haperingen en verkeerd gespelde woorden en verkeerd articuleerd enzovoort, laat de Heilige Geest het glad strijken en een echt goddelijk verslag van deze boodschap in ieders hart plaatsen vanavond. Dat wij leven en er is nog steeds een dienstknecht van God overgebleven. Er zijn nog steeds mensen overgebleven die God liefhebben. En er is een God die in hen is geïnteresseerd. En er is een redder die 2000 jaar geleden gekastijd werd, die verwond werd voor onze overtredingen, verbrijzeld voor onze ongerechtigheid, gekastijd voor onze vrede en zijn striemen werden wij genezen. Dezelfde redder die zei, de werken die ik doe, zult gij ook doen. God, mogen elke oude stronk verwijderd worden en elke oude verroeste emmer en dergelijke vanavond uit de weg geruimd worden. En mogen de wateren des levens vrij uitstromen. God, keer me binnenste buiten en was me en maak me schoon hier. En vul mij met uw geest op dit moment. En vul deze mensen hier met geloof, opdat als er één hier zou zijn die niet gelooft, zij mogen zien en geloven, want wij vragen het in Jezus' naam. Mogen zij dan ieder van hen in de geest komen en wij vanavond allen gevuld worden met de geest en genezen en gered zijn. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. There is a fountain filled with blood flowing from me. je onze handen omhoog heffen terwijl we... te buigen.
Father God,
o Vader God,
we are dying
we sterven nu aan al ons ongeloof. Schep in ons een verlangen om te graven.
We
graven, Vader. Doorzoek mij en test mij en zie of er enig ongeloof in mij is, Heer. Als het er is, help mij het er nu direct uit de weg te ruimen. Help mij dit kanaal te reinigen, zodat de kracht van God door kan stromen. Help deze toehoorders nu, Heer. Ik bid voor hen. Ik bid dat u elk kanaal schoon wilt laten zijn. Reinig elke gemeente die hier vertegenwoordigd is, Heer. Elk van hen, van de ene organisatie naar de andere, ruim alle ongeloof eruit, Heer. Ruim alle wereldse systemen eruit en mogen de liefelijke gemeenschap van de Heilige Geest door de kanalen van God binnenkomen, hier vanavond doorheen stromen en frisse openbaring brengen. Woord van leven, mogen het vanavond uitgaan tot elke ziel hier aanwezig. En ik weet dat u hier bent, Heer. En ze zien mij als uw ziener, als uw gelovige, als iemand die een voorbeeld moet zijn. En Vader God, ik bid dat u mij vanavond wilt helpen, dat de Heilige Geest een vrije toegang in mijn ziel en mijn hart, mijn leven, mijn ogen en mijn wezen mag hebben. Niet slechts voor mij, maar voor elk persoon hier. Dat degenen die niet geloven, door gelovigen de geest mogen zien werken en zeggen, als dat water van die geslagen rots door hen kan stromen, kan dat ook door mij gebeuren. Sta toe, Vader. Ik vraag het in Jezus' naam. Amen. Vader, ik vraag u dat u mijn broeders hier achter mij wilt zegenen. Deze dierbare mannen, sommige van hen waren het evangelie aan het prediken toen ik nog een zondige jongen was. God, sta het toe vanavond. Sommige van deze mannen die hier zitten, zijn al heel lang op het veld. Het zijn krijgslieden met littekens. Vaak drijven systemen mannen soms tot... Maar diep in hun hart, Heer, verlangen zij de bewegingen van God te zien. En dan zien wij dat als de duivel niet het ene doet, hij het andere zal doen. En dan zal hij iets in de war sturen of iets willen besmeuren. En het laatste zich eigenlijk een beetje terugtrekken, Vader. Vader, mogen elk hart vanavond geopend worden voor de echte bron. Nu God, ik kan spreken, ik ben maar een man. Ik zou misschien elk soort van beweging kunnen doen die wel goed mag klinken. Maar nog steeds zou het u niet zijn. Alleen een woord van u zal het bewijzen, Heer. U zegt, als er iemand onder u een profeet is of geestelijk, zal ik de Heere tot hem spreken, hem visioenen tonen, tot hem in dromen spreken. En als hetgeen hij zegt komt te geschieden, hoor hem dan. Maar als het niet komt te geschieden, vrees die man niet. Want ik ben niet met hem, maar als het gebeurt, luister er dan naar. Uw Vader God, ik bewees dat op vanavond met de schriften en elke avond dat u Christus bent. U bent de Zoon van God. En u werd gekastijd om onze zonde en ongeloof weg te nemen, zodat uw eigen leven door ons heen mocht stromen. Nu vertel ik de mensen dat u gezeten bent aan de rechterhand van de God vanavond in de hoge, daar ginds op de troon een hoge priester die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden. Geef het Heer dat er vele bloedvloeien vanavond worden gestopt, omdat het ongeloof er nu uitstroomt. Want ik vraag het in Christus' naam. Amen. Ik geloof niet dat wij sinds afgelopen zondagmiddag een gebedskaart hebben gehad, zoals ik me herinner. We hebben een gebedsraad opgeroepen, maar elke avond kwam de Heilige Geest rechtstreeks tussen de mensen. Hoeveel weten dat dit de waarheid is? 10, 15 enzovoort per avond door de hele zaal, mensen zonder gebedskaart. Ik voel me wat schuldig niet enige van deze kaarten te hebben genomen. En ik weet dat ik eigenlijk een beetje laat ben, maar ik zei gisteravond, en ik was weer laat, zei morgenavond zullen we proberen enige gebedskaarten uit te reiken. En ik stuurde Billy er vanavond heen en vertelde hem, geef enige gebedskaarten uit. Dus gaf hij ze uit. Hij vertelde me dat hij B1 tot 50 had uitgegeven. 1 tot 100? B1 tot 100. Goed. Het begon daar ongeveer mee. Waar waren we? We begonnen bij één de vorige keer, is het niet? Oh ja, we hadden twee avonden. Oh, neem me niet kwalijk. De keer daarop begonnen we. B, we begonnen met 80, 1 tot 25. En toen begonnen we vanaf 85 tot 100. Dan laten we dan vanavond in het midden beginnen. Laten we starten vanaf 25 tot 50, laten we dat zeggen. Hoe zou dat zijn? Wie heeft B25? Steek uw hand op. Vrouw daar, kom gelijk hier naartoe, dame. 25, 26... Goed, dame, kom hierheen. Ze zijn helemaal over het hele gebouw. Wanneer nu de jongen komt om die kaarten uit te rekenen, komt hij en schudt ze eerst voor u, zodat hij geeft ze er dan, gewoon... Heerlijke geen. En we beginnen ergens vandaan op te roepen, ziet u. Niemand weet waar deze mee zullen beginnen. Wij starten van de ene plaats naar de andere. Nu, waar waren we? 25 was het niet? 26, 25, 26, wie heeft 26? 26 precies hier. 27, wie heeft gebedskaartnummer? B27. B van Boston. 27. Goed. 28. Wie heeft 28? Zie de hand niet? Alsjeblieft. 29. 30. 31. Wie heeft 31? Ik wil graag dat u even wacht totdat ik uw nummer oproep om zeker te zijn. Want iemand kan doof zijn of zoiets. Men zei, broeder Branham, ze schreef me een kaart. Mijn nummer werd genoemd, maar ik was doof. En niemand vertelde mij. En u dacht... Ze zeiden dat u dacht dat ik naar buiten was gegaan. Misschien, ik was verlamd. En ik kon zelfs mijn hand niet opsteken. En niemand tilde me op. Zie? En er werd niet eens voor mij gebeden. En er wordt voor jou gebeden, lief kind. Er wordt elke avond voor jou gebeden. Jezus doet op dit moment voorspraak voor jou bij de rechterhand van de majesteit. En wil dat je hem gelooft. In orde. Waar was ik? 26? 21? Waar is het probleem? 31? 32? 32 in orde? 33? 34? 34? Ik zie het niet. 34? Gebedskaart 34? Als u de kaart hebt, wil iemand rondkijken. Misschien is iemand doof, doofstom, of kan niet opstaan. 34, ik wil hem niet voorbij gaan. Misschien uit de rij gestapt. 34. 35. B35. Goed. 34. Is 34 net binnengekomen? 34. Nee, 34. 35 was er al in. 36. 36. Wees niet bevreesd. Als je gezondigd hebt en verkeerd hebt gedaan, beleid het en het zal bedekt zijn met het bloed wanneer u hier komt. U weet wat er gebeurt wanneer u hier komt en onbeleden zonde hebt. Is het niet? Wel, neem de kaart dan niet. Weet eerst. Neem dan de kaart. Zie? In orde, laten we dan de gewedstrijd beginnen. Goed. Ik weet niet, hoeveel hebt u daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 is een getuigenis, dan dat zal genoeg zijn. In orde. Wat met u daar die geen gebedskaart hebt? Laat mij uw hand zien opsteken. U bent ziek en verlangt dat God u geneest. Overal in het gebouw, het maakt me niet uit waar u bent. Wat zegt u? 36, 37, 38, 39, 40... Dan komen er twee uit. 40 tot 50. 3. Nog één? Ik geloof dat ik het verkeerd doe, is het niet? Ik behoorde te prediken en een altaaroproep te doen. In orde, oké. Laten we nu de gebedsreis starten als u wilt. Iedereen heel eerbiedig, iedereen zo eerbiedig als u maar kunt wezen. Laten we voor een ogenblik onze hoofden buigen. Geloof alleen, broeder, als u wilt. Het is een tamelijk strakke boodschap geweest vanavond. We verlangen dat de geest nu komt. Terwijl zij nu komen, zou ik dit willen vragen. Als Christus kan bewijzen dat hij hier is, hoeveel van u zullen hem dan met heel uw hart geloven? En elke stronk eruit gooien. Is er iemand die nog nooit eerder in een van mijn samenkomsten is geweest? Steek uw hand op. Nog nooit in een van mijn samenkomsten geweest. Het is goed dat ze niet allemaal dezelfde avond komen. Goed, broeders, u allen, bid voor mij, wilt u? Morgenavond? Verzeker u, ik ben niet. Mannen, bent echt arm in arm en van hart tot hart. Ik ben mijn broeders. niet te verstaan. Mijn broeders, ik vroeg het hun net. Deze groep achter mij, ik krijg die groep daarachter ertoe te bidden. Iets zal er moeten gebeuren. Werkelijk echte mannen van God. Heb geloof nu. Wel, ik geloof dat het toneel vanavond gaat beginnen. Eerst wil ik dit tot u zeggen, mensen. Dat het er iedere avond zo vele waren. Ik geloof niet dat we een avond hebben gehad dat we niet minstens 8 of 10 of 15 definitieve gevallen hebben gehad. Over het hele gebouw verspreid. Is dat waar? Al uw mensen die hier zijn geweest, zie? Nu tot uw nieuwkomers. Ik beweer niet een goddelijke geneesheer te zijn. Ik geloof niet dat er zo'n persoon op aarde is. Ik geloof dat Jezus Christus de geneesheer is. En hij heeft reeds alles voor u gedaan wat hij kon doen. Want toen hij daar vroeger geslagen werd, was hij die rots. Gelooft u dat? Hij was een vuurkolom. Ik ben. En hij had het enige wat ons te doen staat, ruim die blokken uit de weg. Gelooft u dat niet? Goed, dan heeft hij reeds elke zieke hier genezen. Elke persoon is al genezen. Elke zondaar is al gered. Maar broeder, u kunt maar beter aannemen voor uw genezing. Kijk, we hadden hier op een avond een vrouw die getuigenis gaf. Wel, men bracht haar niet lang geleden naar de tabernakel en die vrouw was zo opgezwollen, ze kon niet eens lopen vanwege een tumor. Mannen moesten haar optillen en op de traptreden zetten. Ik bad die avond niet voor de zieke en ze greep me geloof ik ergens aan mijn broekspijp vast toen ik wegging. En het keerde terug met zo spreekt de Heer en die vrouw was hier de vorige avond net zo vlak en normaal als ze maar kon zijn, zie? En alle, oh my, we proberen niet, ik maak niet overal reclame en dergelijke dingen. Ga zo maar door, want Jezus zei menigmaal, ik denk dat wat er vandaag aan de hand is, is dat wij goddelijke genezing te veel als een schittering gebruiken, zie? Begrijpt u? Het is geen schittering, daarom heb ik u verteld en geloof ik met heel mijn hart dat Chicago dit voor haar laatste keer ziet. Begrijpt u? Ik geloof het ook voor de rest van het land. Ik ga vertrekken. Zie? Dus ik geloof en onthoud. Vergeet niet wat hij zei, mij vertelde, wat ik u verteld heb. Ik heb u nooit iets in de naam van de Heer verteld dan wat gebeurd is op de wijze zoals het gezegd werd. Ik vraag u dat nu, zie? Wel dan, geloof mij, Christus heeft u reeds genezen. U moet het accepteren. Maar nu, wat als hij hier stond met dit pak aan dat hij me gaf, dit pak dragend, als u naar hem toe zou komen en zou zeggen, Heer, wilt u mij genezen? Als hij zou zeggen, gooi de blokken opzij, ik probeer mij een weg naar u te banen, maar uw ongeloof maakt dat het niet tot u kan komen. Nu, hier is voor u nieuwkomers een bijbeltafereel. Jezus in het vierde hoofdstuk van het evangelie van Johannes kwam naar een vrouw bij de bron, genaamd de vrouw van Samaria. Zijn we alle bekend met dit verhaal? En hoe maakte hij zichzelf bekend aan haar als de Messias? Wat deed hij? Hij zei, de vrouw zei tegen hem, hij zei tot de vrouw, breng mij te drinken. Hij was bezig contact te maken met haar geest. Zei, de waterbron is diep en u hebt niets om mee te putten. En ze zei, ze raakte toen aan de praat over religie. Ze wilde over godsdienst spreken. Wij aanbidden op deze berg, u zegt dat in Jeruzalem, omdat, ze zei, wij behoren dat niet met elkaar om te gaan, omdat u een Jood bent en ik ben een Samaritaanse. En hij zei, vrouw, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt dat naar waarheid gezegd, u hebt er 5 gehad en degene waarmee u nu leeft, is uw man niet. Wel nu, wat zei de geestelijkheid van die dag erover? Wanneer ik geestelijkheid zeg, verwijs ik niet naar dit soort predikers. Dit zijn broeders met hart en ziel met mij verbonden. Ik bedoel de geestelijkheid die de gek hiermee steekt en zegt dat het niets te betekenen heeft. Niet de organisaties die mij steunen. Zij hebben het systeem van God in zich. Maar het zijn deze die niet. Die deze zaak verloochenen, daar spreek ik over. Begrijpt u het? Het ontkennen ervan. De een zegt het heeft niets te betekenen, het is van de duivel. Het is hetzelfde als wat zij vroeger deden. Maar die kleine prostituee zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Nu wij weten, wij zijn onderwezen, wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Nu hoeveel weten dat dit waar is? Amen, zo is het. Hij zei, ik ben het die met u spreek. En zij rende de stad in en zei, kom, vertelde die mannen. En zei, kom, zie een man die me de dingen verteld heeft die ik gedaan heb. Is dat niet de Messias? En de Bijbel zei dat de hele stad in Jezus geloofde. Hij heeft het nooit meer gedaan. Hij deed het enkel die ene keer. Omdat de vrouw, de prostituee, hun vertelde dat Jezus haar had verteld dat ze met de verkeerde man leefde. En de hele stad geloofde dat hij de Messias was, want dit was het teken van de Messias. Als u nu denkt dat een theologie van het Messiaanse teken is, en dat dat een groter teken is dan dit, Jezus zei, de werken die ik doe, zult gij ook doen. En u zegt, het evangelie prediken is een groter werk. Goed, kom dan hier en doe de mindere werken. Hier is het podium. Help uzelf. Kom hier naartoe en ga door deze gebedsrij en laat de Heilige Geest uitgaan daar in de zaal over u. Laat mij u de werken zien doen en ga dan het evangelie prediken. Doet u dan de grotere werken. Jezus kon de doop van de Heilige Geest niet prediken omdat het nog niet gekomen was. Dit is een groter werk. Zeker. Gemeenten moeten de doop van de Heilige Geest prediken. Jezus zei dat het komende was. Maar de gemeente heeft het. En zegt, wij hebben het. Het is voor u. Zie? Dus dat was groter. Dat is waar. Maar dezelfde werken die hij deed, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Nu hier is een vrouw, die voor mij een vreemde is. Wij zijn vreemden voor elkaar, nu, zodat het gehoor het kan begrijpen. Nu, let op de dame. Ik ken u niet. Wij zijn vreemden voor elkaar. Dit is onze eerste ontmoeting. Als dat zo is, steek dan uw hand op. Wel nu, hier ontmoeten een man en een vrouw elkaar opnieuw. Ik heb geen idee wie die vrouw is, of waarvoor ze hier komt, of weet ook maar iets van haar. Ze is een totale onbekende. Nu, ik kan hier wel staan en zeggen, zoals we heel wat psychologen hebben, die zeggen, de Heere vertelt me dat iemand een rugkwaal heeft. Zeker, heel wat mensen hier hebben rugkwalen, hebben een zenuwkwaal, zeker, een groot aantal van hen. Zie, wie is het, waar is het, waar is het van gekomen? Wat veroorzaakt het, wat gaat er gebeuren? Dat is het volgende, zie, dat is een verschil. Als ik deze vrouw hierboven zou laten komen en zou zeggen, de Heer heeft me gezonden om voor de zieken te bidden, laat me u de handen opleggen en u zalven met olie, glorie van God, u zult genezen worden. Ze heeft het recht om dat te geloven, dat is waar. Maar ze zou kunnen twijfelen aan mijn ervaring of ik haar wel of niet de waarheid heb verteld. Ze zou dat kunnen betwijfelen, maar wanneer de Heilige Geest komt en door mijn lippen spreekt en haar iets vertelt wat zij geweest is, dat neemt direct de kink uit de kabel. Zie, want zij weet dat ik haar niet ken en zij beide staken onze hand op voor God dat wij elkaar niet kennen. Nu, daar is het evangelie. Als dit niet het evangelie is dat Christus had, als dat niet, zegt u dat u de Messias bent? Nu, als u dat denkt, toont het dat u geen geestelijke onderscheiding hebt, zie? Hoe zou ik een Messias kunnen zijn? Ik ben William Branham. Een zondaar gered door genade. Jezus Christus is de Messias. Maar zijn geest leeft in ons, de Heilige Geest. En sommige van uw mensen die het niet wilden geloven, dit wat veroorzaakt dat mensen huilen en juichen en in tongen spreken, dat is dezelfde geest. Paulus zei, als er iemand in uw midden komt en spreekt allemaal in tongen, dan zal men zeggen dat u gek bent. Maar laat iemand een profeet zijn en de geheimen van het hart openbaren, dan zullen ze neervallen en zeggen, God is met u. Zie, kijk, het is een Pinkstergave. Broeders, het is alleen iets dat toegevoegd is aan de gemeente. Wat hebben de baptisten en methodisten u aangevochten over spreken in tongen? Ze doen hetzelfde met dit. Dus, maar sta voor de waarheid. God zegen u, laat het voortgaan. Als ik u niet ken en de Heere mij wil vertellen waarvoor u hier bent, iets wat u gedaan hebt, iets wat u behoorde te doen, of iets, een zonde die in uw leven is, of een zegening die daarin is, of iets anders waarvan u weet of het waar is of niet, dan zult u in ieder geval weten of het zo is, wilt u met heel uw hart dan geloven dat het zou zijn. Het moet een soort geestelijke kracht zijn, want wij kennen elkaar niet. Zou u geloven dat het de Messias was? Niet ik, maar zijn geest die door mij heen spreekt zoals hij beloofd heeft. Zou heel de gemeente dat eenvoudig willen geloven? Steek uw hand op. Dank u. Geloof nu. De vrouw staat ongeveer 3,5 meter van mij vandaan. Ik kijk gewoon naar haar om tot haar te spreken, omdat na het prediken enzovoort, zoals de profeet daar deed, en ik ben geen profeet, maar zoals de profeet daar deed, hij had die Joram en de zijne uitgevoederd. Dus moest hij gewoon spelen en praten. En Jezus sprak tot de vrouw, maar eerst moest hij contact krijgen met haar geest voor hij werd gezalfd. En daar wacht ik nu op om het blok William Branham uit de weg te krijgen. Mijn verstand, mijn geest, mijn kennis. En ik haal dit allemaal uit de weg, zodat hij mijn ogen en mijn lippen kan gebruiken om zichzelf te verheerlijken voor zijn mensen. Alleen om mij te onderwerpen. Dit bijvoorbeeld. Branham wijst naar de microfoon. Dit ding kan niet spreken. Het is stom. Er moet hier iets levends zijn en erin spreken om het te laten spreken. Het kan zelf niet spreken. Evenmin zou ik u iets over uzelf kunnen vertellen. Het moet iets zijn dat eeuwig leven heeft. Iets dat u kent en tot u erover spreekt. Dat is waar. Gelooft u dat? Eén ding wat er met u aan de hand is, als de mensen nog steeds mijn stem kunnen horen. Ik kan de vrouw zien. Zij is heel nerveus en gespannen. Zij lijdt aan een zenuwkwaal. Nu, dat is waar. Precies juist. Ik weet niet waarom, maar telkens als ik maar één ding zeg, zoals ik altijd al heb gezegd, zeggen de mensen steeds, ik voel het. Het is raden. Ik raad het niet. U weet dat ik geen mogelijkheid had om het te raden. Wel, nu was dat de waarheid. Als dat de waarheid is, wat werd gezegd? Nu, hoeveel geloven? Dank u. Nu, als u, zoals bij Filippus, toen hij hem vertelde wat hij was geweest, iets over hem. Hij zei, Rabbi, u bent de zoon van God, de koning van Israël. Jezus zei, omdat u dit gelooft, zult gij grotere zien. Is dat waar? Dat is hetzelfde belofte. Sta waar u bent. Ik weet niet wat ik u vertelde, of wat er verkeerd was, maar wat het ook was, het was de juiste ziekte die u had. Wel, ja, ik zie het nu. Ja, zenuwachtig. Zo bent u al een hele poos. Het begon met deze menopauze. Bovendien hebt u een vrouwenkwaal. Dat valt u lastig. Dat is waar. En dan nog iets. U draagt iemand op uw hart waarvoor u bidt. Ja. Niet hier. Problemen met de ogen. Moeder. Ja. Dat is juist. Geloof je nu? Zend haar die zakdoek terwijl de Heilige Geest op u is. Alles zal in orde zijn. Ga naar huis. God zegen u. God zegen u, zuster. Geloof je nu met je hele hart? U moet geloof hebben. Vertrouw God gewoon. Nu, bent u overtuigd dat Jezus Christus nu, alsjeblieft, loopt niet heen en weer. Ik weet dat het laat wordt. U beseft niet. Zie, wat heeft de engel des Heren gezegd? Indien u de mensen er zover krijgt om te geloven, en dan wanneer u, als ik zeg, zit rustig en u doet het niet, wat bewerkt dat? Het werpt het regelrecht terug in mijn gezicht. Satan zegt, kijk, ze geloven u niet. Sommigen van u geloven en sommigen niet, maar u geschaadt de anderen. Jezus zette hen op een keer allemaal het huis uit. Zie, ik probeer en evangelist en een ziener te zijn. Dat kun je niet doen. Ik wil een van beide op de bossen ingaan en een ziener zijn en binnenkomen stampen met mijn boodschap en dan weer weggaan. Of het aan de kant leggen en laat God het van mij wegnemen om mij het evangelie te laten prediken en een evangelist te zijn. Hoe maak je, zuster? Ik ken u niet. We zijn vreemden voor elkaar. Is dat zo? Ja, we zijn vreemden voor elkaar. Zodat de mensen zullen weten dat we vreemden zijn, zou u uw hand op willen steken dat we vreemden zijn? Als de Heilige Geest mij wil openbaren waarvoor u hier staat, wilt u dan geloven dat ik zijn profeet ben? De vrouw lijkt een goede geest te hebben. Een gelovige geest. Zeker. Hier komt het. Ze lijdt aan een hartkwaal. Ze heeft een harttoestand. Ja. U hebt ook artritis. Ja, u hebt een zenuwtoestand. U hebt iemand op uw hart waarvoor u bidt. Als God mij wil vertellen wie die persoon is of iets over hen, wilt u dan geloven dat ik zijn profeet ben? Het is uw kind, dochter, en ze is hier niet. Ze woont hier ver vandaan en ze is in Californië. En ze wordt gekweld door een zenuwinzinking. Zo spreekt de Heere. Gelooft u nu met heel uw hart? Ga dan heen en ontvang zoals u gevraagd hebt en geloofd hebt. Zo zal het geschieden. Kom, meneer. Ik ken u niet. Eens ontmoette onze Heer, ik geloof dat de laatste twee of drie die voorbij kwamen vrouwen zijn geweest. En dit is een man. Ik heb gezegd wat Jezus deed tot een vrouw toen hij een vrouw ontmoette. Laat me nu ergens in de schrift nemen waar hij een man ontmoette, zodat vrouwen en mannen kunnen zien dat er in hem geen verschil is. Toen hij Petrus ontmoette. Hij ontmoette Simon Petrus. Zijn naam was toen Simon. Hij vertelde hem wie hij was. Vertelde hem over zichzelf. Nu gelooft u dat God mij zo over u kan vertellen. En over uzelf enzovoort. Zou het u doen geloven? Even een ogenblikje, er vindt iets plaats. Die dame daar, die daar zit, aan de linkerzijde, met een navelbreuk, gelooft u dat God u gezond zal maken, zuster? Als u gelooft met heel uw hart, zult u mogen hebben waarvoor u gevraagd hebt. Er zijn twee mannen die blijven staan. Iemand raakt de hoge priester aan. met uw vinger tegen uw neus aan, die daar precies achteraan zit. Een man. Hij heeft een hartvergroting. Huidkanker. Jezus heeft u genezen, broeder. Uw geloof maakt u gezond. Wat raakte hij aan? Hij was ouder dan deze man hier. Ik kon zien dat er een verschil in hem was. Nu, als God mij zal vertellen wat uw kwaal is, zult u dan geloven dat ik zijn dienstknecht ben? Eén ding is dat u moeite in uw zij hebt. Het is een soort breuk, hernia in de zij. Dat is waar. En een ander ding, u bent in een zenuwtoestand wat u een maagkwaal bezorgt. Dat is juist. Nu, gelooft u, al uw mannen? Dit schijnt een goede man te zijn. Laten we een beetje tijd nemen voor deze man, alstublieft, is eerbiedig en rustig. Hij heeft iets op zijn hart. U verlangt God, van God nog iets dat hij zal zeggen. Dat is juist, omdat ik dat verlangen opmerk. Hoewel, het is een vrouw. Een echtgenote. Ze heeft een operatie gehad. En heeft er een gezwel van overgehouden. Dat is waar. U hebt ook een dochter. Die dochter leed eens aan TB. Ze werd door goddelijke genezing gezond. Nu heeft ze een nerveuze maag. Dat is waar. Ze zijn hier vanavond. Ik voel ze daar in de samenkomst. Ze zullen gezond worden. Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Zou het u helpen als hij Simon Petrus kon vertellen wie hij was? U komt uit Arkansas. Uw naam is de heer Blackwell. Ga naar huis. Jezus Christus heeft u genezen. Aan uw wensen is voldaan, broeder. Hoe gaat het met u, dame? U bent een Ethiopische en ik ben een Angelsakser. Dat zijn twee verschillende menselijke rassen. Eerste samenkomst van uw leven, veronderstel ik. Als de Heilige Geest mij zal openbaren wat uw moeite is, wilt u geloven dat ik zijn, de profeet van de Heilige Geest te zijn? Heb slechts geloof. Twijfel niet. Geloof. U hebt een groot verlangen in uw hart. U zoekt echt naar de doop van de Heilige Geest. Dat is waar. Dat is een belangrijke zaak om naar te zoeken. Als God de naam van een man weet, weet hij eveneens de naam van een vrouw. Gelooft u ook niet? Als ik u door de Heilige Geest zou vertellen wie u bent, zou u dan willen geloven dat u de Heilige Geest gaat ontvangen en God u zal geven? U, mevrouw Fitzpatrick, ga naar huis. Jezus Christus gaat u de doop geven. Amen. De Bijbel zei dat in de laatste dagen, Jezus zei dat de Geest in de laatste dagen zou komen om dit te doen. En dat hij dezelfde Geest zou zijn die was op dat menselijk vlees, die met zijn rug naar de tent stond in Abrahams dag. Was dat zo? Hier is de volgende persoon die achter mij staat. Het is een vrouw. Kunt u mij horen, dame? U die achter mij staat. Goed, zij knikt met haar. Knikt zij met haar hoofd? Ik zal naar u kijken. Als de Heer mij wil tonen wat uw kwaal is, deze kant uitkijkend, dan weet u dat het dezelfde engel van God is, dezelfde kracht waarvan Jezus zei dat hij hier in de laatste dagen zou zijn. Zal ieder van u dat geloven? U hebt een vrouwenkwaal, dameskwaal. Dameskwaal, vrouwenkwaal. Ga naar huis, Jezus Christus maakt u gezond. Geloof met heel uw hart. Wat als ik u vertelde dat hij u genezen heeft, u daar in die stoel met die hartkwaal, zou u willen geloven? Begin dan met te zeggen, dank u Heer, geloof met heel uw hart. Nu u bent gereed voor een operatie voor die tumor, maar gelooft u dat God u zal gezond maken? Goed, loop gewoon voorbij en zeg, dank u Heer Jezus. Nu zou u vanavond niet uw warme maaltijd willen eten en die oude maagpak kwijt willen zijn. Wilt u het? Ga heen en eet, als u gelooft met heel uw hart. Zou u met mij naar Golgotha willen gaan voor een bloedtransfusie en van die suikerziekte af willen zijn? Ga het doen. Die dame die erachter zit met die suikerziekte kan hetzelfde doen als u het enkel gelooft, zuster. Ga en geloof met heel uw hart. Toen ik zei maagpaal een poosje geleden, dat was ook de uwe. Dus gaat u maar verder, eet uw maaltijd en wees gezond. In orde? Een grote, sterk uitziende vrouw zoals u, toch gekweld door zenuwen, dat is het ergste in de wereld. U bent nu vrij. Jezus Christus maakt u gezond. Ga heen, geloof met heel uw hart. Kleine dame, gelooft u dat die astma-toestand u zal verlaten en u in orde zult gaan zijn en naar huis gaan en genezen zult zijn? Blijf gewoon doorlopen en zeg, dank u Heer. Hoeveel geloven met heel uw hart? Elk van u gelooft met heel uw hart. Wat met u? U gelooft met heel uw hart? Blijf gewoon doorgaan lopen. Kan gewoon niet. Blijf God prijzen. Geloof met heel uw hart. Wat met u? Geloof met u met heel uw hart dat Christus u gezond zal maken? Blijf gewoon doorlopen en zeg, dank u Heer. Het gelovend met heel uw hart. U gelooft dat u dat ook in orde bent? U zult niet sterven aan een hartaanval, dus ga door, geloof het. Indien u met heel uw hart wilt geloven, zult u in orde zijn. God zegen u, u wilde dat ik u dat zou vertellen, dus het is nu allemaal voorbij. Ga met heel uw hart geloven. Hoeveel geloven met hun hele hart? Hoeveel hebben nu alle ongeloof eruit gegraven en al die kerkelijke bonk eruit gegooid? We zijn gereed Christus te ontvangen. Leg elkander de handen op. Dit is het uur van uw beslissing. Zit stil, iedereen. Vrouw spreekt in tongen, man vertaalt het. Zo spreekt de Heere tot u. Indien gij zult geloven met geheel uw hart, dan zult gij alles ontvangen waarom gij gevraagd hebt. Zeker zal de Heer het u geven. Dubbel en meerder op u dan wat God heeft uitgemeten aan hen die niet geloven. En wie gelooft zal God een dubbel deel geven. Een dubbel deel van zijn geest, een dubbel deel van zijn genade. Een dubbel deel van de dingen waarin God heeft voorzien. Want de Heer is God en hij is wonderbaar in zijn wegen.
Amen.
Amen. Ziet u wat ik u doorgaf u te vertellen? Deze bediening is een type van de Elia die werd opgenomen en de Elisa had een dubbel deel, een dubbel deel. Jezus zelf, die de geest terugzond, zei, deze tekenen zullen volgen degene die geloven. Begrijpt u? Ik betwijfel of die man en vrouw elkaar kennen of niet. Zeer twijfelachtig. De vrouw die in tongen sprak, kent u de man die het vertaalde? Indien niet, steek uw hand op. Als u de man niet kent. Degene die vertaalde, als u de vrouw niet kent, steek uw hand op. Daar helemaal achterin. Nee, meneer? Geef hem beide, ken elkaar. En hier spraken zij precies overeenkomstig de boodschap en brachten het rechtstreeks uit als een bevestiging. Want waar Jezus hier is, is de geheimen van het hart weet, het uitspreekt in een andere gave op die manier, plaatselijke gave door een gave van profetie, door een plaatselijke gave door zijn woord. Hier is hij, oh my, glorie! Leg elkaar de handen op. Dat is alles wat u hebt te doen. Raak aan als u gezalfd bent. En de Heilige Geest zal het u geven. O God, in de naam van Jezus Christus. Doordrink dit gebouw met uw geest. Gooi elk stronk eruit. Smijt elk oud blok weg. En mogen de God des hemels vullen met de Heilige Geest en deze gemeente in vuur zetten. Ga in de geest van deze samenkomst. En in ieder van u. Deze genezen in de naam van Jezus Christus. Amen. Halleluja.
Halleluja.
Dat is het. Halleluja. Gelooft u het? Bent u in de geest om het te ontvangen? Dit is het. Krijg alles uit de weg. Als u het met heel uw hart gelooft, ga op uw voeten staan en accepteer het in de naam van Jezus. Zie daar. Heb uw handen omhoog. Glory. Glory. Amen. Prijs God.